Test, test.
Nou, dat gaat prima. Je kan, maar dan kan je zo starten, Harry. Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaats in te nemen? Hartelijk welkom. Ik open de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Beemster. Ik wil iedereen welkom heten, leden van de raad, het college, de publieke tribune en de kijkers en luisteraars thuis eventueel. Een speciaal woord van welkom aan de heer Fabriek, die als alles goed gaat zo dadelijk zal toetreden tot deze raad. Hij heeft al zijn plek al ingenomen, zie ik. Dus hij heeft daar goede verwachtingen van. U zit er nog iets illegaal, maar ik denk dat ik het deze keer toelaat. Hartelijk welkom in ieder geval. Als wij hoofdelijk gaan stemmen, dan beginnen we bij de heer Zeekant. Daarmee heb ik agendapunt 1 gehad. Is dat de eerste keer? Dat zou best kunnen. Goed, dat is agendapunt 1. Agendapunt 2, het vaststellen van de agenda. Is de agenda zo akkoord? Bent u ook akkoord met de volgorde? Ja. Ik wil overigens ook in dit verband even mijn complimenten maken aan de voorzitter van de raadscommissie en de leden van de raadscommissie dat ze de voorgaande vergadering zo snel hebben afgerond. Dat haalt een hoop druk van de ketel en stelt ons in staat om de agendapunten die hierop staan op deze vergadering ook tot een goed eind te brengen. Daarmee heb ik agendapunt 2 gehad. Agendapunt 3, inventarisatie van de insprekers. Het woord is aan de griffier.
Dank u wel, voorzitter. Er hebben zich 2 insprekers gemeld. Bij agendapunt 10 hebben zich, voor agendapunt 10 hebben zich aangemeld de heer G. Ernsting en mevrouw R. Ernsting. En mevrouw R. Ernsting heeft zich ook aangemeld om in te spreken bij agendapunt 11 en dan met name punt 6 van de ingekomen stukken. Dat zijn ze.
Hartelijk dank. Ik stel voor de insprekers voor het betreffende agendapunt het woord te geven. Akkoord. Dank u wel. Dan hebben we agendapunt 3 gehad. Dan agendapunt 4, het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 december. Er zijn geen opmerkingen bij de griffier binnengekomen. Gaat u akkoord met de besluitenlijst textueel? Dan is die bij deze vastgesteld. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van? Ik kijk snel rond. Niemand? Oké, dan sluit ik agendapunt 4 af. Dan ben ik toe aan agendapunt 5. En dat is onderzoek geloofsbrief van de heer L.D.J. Fabriek. En nemen beslissing over zijn toelating als raadslid. Waarna ook de belofte of beëdiging zal plaatsvinden. Ik stel u voor om een commissie te benoemen die de geloofsbrief van de heer Fabriek gaat onderzoeken. En ik stel u voor dat de leden Helder Pauw, Uitenthuis en Groot de commissie van onderzoek vormen. En dat de griffier aangewezen wordt door u om ambtelijke bijstand te verlenen. Bent u daarmee akkoord? Dan schors ik de vergadering voor het onderzoek van de commissie van de geloofsbrieven. Ik zie dat de commissie haar werk heeft gedaan. Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaats weer in te nemen? Dank u zeer. Wie heeft de commissie aangewezen als voorzitter? De heer Groot, het woord is aan de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het heeft even geduurd, want we hebben nog een cursusje snel lezen moeten doen. Maar we zijn eruit. Ik ga nu iets voorlezen. De commissie uit de Raad van de gemeente Beemster heeft de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ontvangen. Die zijn ingezonden door Fabriek LDJ, roepnaam Leander, mannelijk wonende te West-Beemster. Op 8 december 2011 is bovengenoemde persoon benoemd tot lid van de gemeenteraad. De commissie rapporteerde raad dat zij de bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad. De commissie voornoemt voorzitter G.E.M. Groot, leden mevrouw Irika Helder en Rona Uitenthuis.
Hartelijk dank. De commissie stelt voor om de heer Fabriek toe te laten. Bent u het daarmee eens? Dan wordt de heer Fabriek bij deze toegelaten tot de raad van de gemeente Beemster. En mag ik u verzoeken allemaal te gaan staan, zodat ik de heer Fabriek kan beëdigen en in dit geval de belofte kan afnemen. Ik zweer, nee, het wordt de belofte, dus het wordt ik verklaar. Excuus. Ik verklaar dat ik om lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dat mag u zeggen.
Dat verklaar en beloof ik.
Hartelijk dank. Dan wil ik u van harte geluk wensen met de toelating tot de raad van de gemeente Beemster en ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Ik denk dat je even naar de hoek kunt gaan, want er zullen nog een paar. Nogmaals van harte gefeliciteerd en welkom. Daarmee is agendapunt 5 gedaan. Ik ga naar agendapunt 6. Dat is het benoemen van de heer J.C. De Wild als lid van de raadscommissie. Gaat u daarmee akkoord? Dan is dit bij deze besloten. Ik wil de heer De Wild uitnodigen om na de raadsvergadering samen met de fractievoorzitter even de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Ja, dank u. Daarmee hebben we agenda punt 6 gehad. Ik ga naar agenda punt 7. Dat zijn de A-punten van de commissie hieraan voorafgaand. Ik noem de agendapunt van de commissie op en de korte tekst die daarbij hoort en probeer zo snel mogelijk af te hameren. Ik verzoek u daarbij goed op te letten. Agendapunt 7 van de commissie was het voorstel tot wijzigen van het besluit tot delegatie van bevoegdheden aan de werkgeverscommissie. Akkoord? Agendapunt 9 van de commissie is het voorstel tot het verlenen van medewerking aan het realiseren van een pension in de Stolp op het perceel Middenweg 27 te Noordbeemster. Akkoord. Agendapunt 12 van de commissie is het voorstel tot het verlenen van medewerking aan het slopen en herbouwen van een woning op het perceel Purmerenderweg 60 te Zuidoostbeemster. Akkoord. Agendapunt 13 van de commissie is het voorstel tot het verlenen van de medewerking aan het slopen en herbouwen van een schuur op het perceel Zuiderweg 4 te Westbeemster. Akkoord. Agendapunt 15 van de commissie, voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland en tot wijziging van de begroting 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland. Akkoord. En agendapunt 16 van de commissie. Dat is de startnotitie 3 decentralisaties, wet werken naar vermogen, functie extramurale woonbegeleiding en dagbesteding AWBZ en jeugdzorg. Akkoord. Dank u zeer. Daarmee hebben we agenda punt 7 van de raad gehad. En ga ik naar behandeling van de zogenaamde B-punten. Dat zijn agendapunten die naar verwachting discussie zullen opleveren en ik denk dat die verwachting gerechtvaardigd is in dit verband. Agenda punt 8. Dat is het voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het verbouwen van het voormalig politiebureau aan de HM van de Randwijklaan te Middenbeemster voor de vestiging van een kinderdagverblijf. Ik geef het woord aan de fractie van de Beemster Polderpartij, want die hebben een amendement voorbereid. En ik denk dat het goed is dat wij bij die partij beginnen. En ik geef het woord aan de heer Bakker.
Ja. Dank u wel, voorzitter.
U heeft nog het verkeerde naambordje voor u. Nu bent u meneer Bakker. U heeft het woord.
Ja. Nou, 13 december hebben we in de commissie hebben we er eigenlijk al uitvoerig over gesproken. En wat dat betreft is er wat betreft de Polderpartij voor ons niet veel veranderd. Alleen er is nu gekomen dat er dus een uitbreiding is van een parkeerplaats, dat er nu 5 zijn. Dat lijkt ons nu nog te kort ten opzichte van hetgeen wat gevraagd wordt wat de kindplaatsen betreft. Er wordt ook in het schrijven erbij wordt er ook wat over het verkeer gesproken en over het parkeren. Dat het voormalige politiebureau dat daar ook behoorlijk druk was met mensen en met auto's. En dat er daar ook 3 parkeerplaatsen aanwezig waren. En dat was ook voldoende. Alleen er is natuurlijk geen rekening gehouden dat er dus het plein daarnaast, wat nu voor het kinderdagverblijf een speelplaats, een buitenspeelplaats wil doen. Op die plaats daar kon je wel 6 of 7 auto's kwijt. Dus dat was geen probleem en dat begrijp ik ook wel. Een college die zegt wel dat ze dan geen bezwaar er tegen hebben. Wij hebben gedacht een abonnement hebben dus om daar dus die kindplaatsen dus terug te brengen dus naar 28. Er is gesteld dat een maximum van 40 en wij denken daar om terug te brengen dus naar 28. Is het gebruikelijk dat ik hem even voorlees, voorzitter? Het amendement of niet?
Dat is wel gebruikelijk, ja. Graag.
Abonnement. Raadsvergadering 24 januari 2012. Bijbehorende agenda punt 8. Onderwerp. Aanvraag omgevingsvergunning kinderdagverblijf HMM van Randweklaan 18. Gelezen het voorstel van het college. Gelet op artikel 147b van de gemeentewet en artikel 35 van het reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. Overwegende dat bestemming kinderdagverblijf in het betreffende pand in principe geen probleem is. Parkeerdruk in pieken hier wel heel erg groot is. Aannemelijk is dat 95% van de kinderen gebracht wordt met de auto. Het maximaal aantal parkeerplaatsen ter plaatse 5 stuks is. De CRO-norm, dus parkeerkencijfers, basis van parkeernormering, aangeeft dat bij 5 parkeerplaatsen en een percentage van 95% van de kinderen dat gebracht wordt met de auto, 28 kindplaatsen rechtvaardig zijn. Stellen wij de Raad van Beemster voor om de volgende wijziging vast te stellen, het maximaal aantal kindplaatsen in gebruikersvergunning vast te stellen op 28. Iets getekend Beemster Polderpartij.
Hartelijk dank. Ik ga rechtsom. Ik kom bij de fractie van D66, de heer Smit.
Dank u, voorzitter. Ja, in eerste instantie waren wij teleurgesteld dat het voorstel ongewijzigd op de agenda kwam. Inmiddels is dus het amendement van de Beemster Volkspartij ingediend. Wij zullen het amendement steunen. En het lijkt ons een goed amendement. En wat ons betreft is dat ook de norm. Dus dat er 28 kindplaatsen gerechtvaardigd zijn. Voor ons dus geen uitbreiding in de toekomst. Dank u wel.
Dank u zeer. Het CDA, de heer commandeur.
Dank u, voorzitter. Ik heb de indruk dat de heer Smit zich vergiste, want het voorstel heeft een minieme wijziging. Het gaat van 4 plaatsen naar 5, dacht ik. Maar goed, dit even terzijde. Het is niet helemaal ongewijzigd, dacht ik. Nee, maar ik wil de initiatiefnemers wel recht doen. Ja, het zijn communicerende vaten. Wij vonden de parkeerdruk in algemeenheid, de hele raad, vond dat een probleem. Nou, dan kun je 2 dingen doen. Je kunt de parkeerplaatsen ophogen. Dat is gebeurd met 1. Wij vinden dat onvoldoende. Wij hebben zelfs gedacht, en het was aardig dat de Partij van de Arbeid ook in die richting dacht. Kan je misschien bij de Bernardus Hollanderstraat, dat is een openbare groenstrook, kun je daar wellicht een aantal aanvullende parkeerplaatsen creëren. Het college antwoordde, ons inziens terecht, moet je voor een commerciële partij openbaar groen opofferen, wat toch al tamelijk schaars is. Nou, wij kunnen ons eigenlijk met de reactie verenigen. Dan blijft over, als de parkeerplaatsen niet omhoog gaan, dan zul je iets met de kinderen misschien moeten doen, het aantal. En nou weet ik niet, dat is arbitrair, mevrouw Uitenthuis, dat zeg ik richting u, want u komt met het voorstel. Of dat er nou 25 moeten zijn, of 28, of 30, dat, ja meneer Bakker, maar het is door u ondertekend. Dat laat ik even in het midden, maar dat het een substantiële vermindering moet zijn, daar zijn we het mee eens. Dus wij steunen uw amendement. Dank u wel.
De Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het wordt nu een reactie op het amendement van de BPP. Dat is ook logisch, want die gaat erin vroeten. De Partij van de Arbeid vindt dat de initiatiefnemer in ieder geval zijn best heeft gedaan om nog een parkeerplek te vinden op eigen erf. De BPP stelt dan ook een quotum voor het aantal kinderen wat gebracht en gehaald kan worden, of in ieder geval daar een plekje kan vinden. Wij zijn eigenlijk niet zo erg voor quota. Want dat zou betekenen dat je ook het kinderdagverblijf wat er al is in de, weet hij ook weer, die straat. Wat was die ook weer? Ja, Ootje Tontel zou je dan ook moeten quoteren. Want je moet wel zorgen dat daar op dezelfde manier de regels gehanteerd worden. Wij hebben verder een vraag gesteld of het niet mogelijk is om die parkeerplaatsen aan de Bernard Hollandstraat te realiseren. Want het is natuurlijk wel zo dat je dat voor een commercieel bedrijf bedenkt. Maar het gaat om het algemeen welzijn en het algemene veiligheid. Want die stel je voorop. En volgens ons is het ook zo dat in de beantwoording van onze vraag wel enige ruimte zit. Dus wij stellen voor om het bedrijf de mogelijkheid te geven om in het politiebureau zijn bedrijf ook economisch uit te nutten. En ik weet niet of dat kan met 28 kinderen. En als er een parkeerruimte tekort mocht zijn of verkeersveiligheid loopt gevaar, nog eens na te denken over een oplossing langs de openbare weg die niet alleen gebruikt gaat worden voor het kinderdagverblijf, maar ook gebruikt kan worden voor ouders van de school.
Dank u zeer. De VVD, mevrouw Helder.
Dank u, voorzitter. In de eerste plaats, wij gaan niet mee met abonnement. In de raadsvergadering van 13 december heb ik al gezegd dat we positief staan tegenover de verbouwing van het voormalig politiebureau tot het kinderdagverblijf. Alleen de parkeerdruk is een probleem en dat is het nog steeds. Ondanks dat er nu 5 parkeerplaatsen worden gerealiseerd op het eigen terrein en het personeel moet parkeren bij de kloek. Wij stellen voor om de verkeersveiligheid in de HM van Randwijklaan te garanderen door een stopverbod in te stellen op werkdagen van 's morgens 7 tot 's avonds 6. En dan de hoogte van de Bernard Hollandstraat tot het paadje van wat naar het voetbalveld gaat. Dit is ongeveer 50 meter. En dan bedoelen we aan de overkant van het kinderdagverblijf. Aan het kinderdagverblijf, aan die kant zelf, zullen de auto's al niet gaan parkeren omdat daar die parkeerhavens zijn. En we willen de ouders verwijzen, wat ik vorige keer ook al heb gezegd, naar de parkeerplaatsen bij het BJ-gebouw Blauwe Morgensterren aan de Bennet-Hollanderstraat. De heer Hefting heeft toen al gereageerd met van, nou, de ouders krijgen we niet zover dat ze gaan doen, maar ik blijf erbij dat als er in de Verandwijklaan geen mogelijkheden zijn, dat ze dat daar gaan doen, want Dat stukje lopen, dat is niet zo ver. Als je kijkt bij de ijsbaan, moeten ze ook dat pad aflopen. Is net zo ver. Als je ziet langs de Verandwijklaan waar ze voor school parkeren en ze moeten naar de ingang van de Blauwe Morgenster, is net zo ver lopen. Dus wij zien daar echt mogelijkheden toe. En als dat parkeerverbod of het stopverbod alleen op werkdagen plaatsvindt, dan moet het volgens mij voor de bewoners ook niet erg zijn. Want als daar ouders steeds maar de hele dag door, of 's morgens en tegen de avond al door parkeren daar, daar hebben ze dan meer last van dan dat ze een klein stukje verder moeten lopen als ze naar hun huis willen. En ook al zou het aantal kindplaatsen van in het voorstel van de Beemse Polderpartij van 40 naar 28 gaan, dan hou je nog die onveilige situatie in de Verandwijklaan. Want ik zie het al helemaal gebeuren als de ouders daar aan die westzijde parkeren, vlug oversteken met aan de ene kant een baby en aan de andere kant tassen en een auto schieren daar de bocht om. Dat mijn wijfje die situatie daar houden, want dat moet allemaal vlug, vlug, vlug. En ik denk dat als je daar een stopverbod in stelt, dat de gewone veiligheid daar vergroot wordt.
Dank u zeer. Het woord is aan de wethouder, de heer Hefting.
U spreekt zich in een, mag ik wel zeggen, ruime meerderheid uit in het voordeel van het amendement zoals door de Beemster Polderpartij neergelegd is, waarbij normen worden losgelaten en uitgegaan wordt van een aanname. Dat maakt het toch wel een lastige discussie. Ik wil daar toch wel wat woorden aan wijden, ook al lijkt het misschien heel erg duidelijk. Het gaat uiteindelijk, heb ik het idee, alleen maar om parkeren. Althans, dat is het hoofdonderwerp waar we ons nu toe aan het beperken zijn. En parkeren is gedrag en parkeren is daarmee ook emotie, want het is reactie op gedrag. En hoe ga je daarmee om? Het is vaak net water, mevrouw Helder. Natuurlijk is het net zo ver lopen vanaf de plek waar je kunt parkeren naar de ingang van de school. Maar dat is alleen maar omdat je niet kunt parkeren voor de ingang van de school. Dat is de reden dat ze die afstand zullen moeten lopen. Dus als de keuze er is, dan zal die keuze ook makkelijk gemaakt worden om zo dichtbij mogelijk te gaan parkeren. Daarom moet je het goed regelen. En daarom moet je gelijke gevallen ook gelijkelijk behandelen. En daarom proberen we het juist zonder emotie te benaderen. Maar hebben we normen vastgesteld, normen waar wij ons aan houden. Dat zijn de getallen zoals door het CROW gepubliceerd, die uitgaat in een verstedelijkte omgeving zoals de onze, althans het dorp Midden-Beemster, waar moet worden uitgegaan dat tussen de 50% en 80% van de ouders de kinderen met de auto zal komen brengen. En daarbij zijn we dus met die vijfde parkeerplaats binnen die norm gebleven. Nou, als u dan zegt van ja, het zal wel meer zijn. De andere vestigingen van Kids in de Rijp en in Purmerend laten getallen zien die allemaal onder de 80% vallen. Ook bij Ootje Tontel ligt het getal even rond de 80%, maar daar is gewoon puur naar het aantal kinderen dat met de auto gebracht wordt. Dus daar moet nog een correctie op komen van broertjes en zusjes die samengebracht worden. Dus ga er gevoeglijk vanuit dat het getal ook onder de 80% ligt. Dus waar u op gevoel zegt, op aanname van laat het nou eens 95 zijn en laten we daar onze eigen normen op loslaten, moeten we zeggen dat concrete ervaringscijfers van heel dichtbij, en niet uit een landelijk boekje, maar echt van heel dichtbij, toch echt uitgaan van die 80%. Dat maakt het gewoon lastig. U bent daar wel heel erg duidelijk in, maar ik vind toch dat hier van de kant van het college dit hier tegenovergesteld moet worden. Als u ook in de toekomst gaat zeggen van ja, leuk, normen, maar wij vinden dat het anders moet en wij gaan hier strengere eisen aanstellen. En met name op dit terrein, de risico's dat ontwikkelingen in de dorpen, van wat voor aard dan ook, op welke plek dan ook, in de toekomst heel erg moeilijk gaan worden op het moment dat dit een nieuwe beleidslijn zou gaan worden. En als u zegt van ja, dit is alleen maar een uitzondering, dan lijkt het mij lastig om die ene uitzondering te rechtvaardigen. Dus het hangt best wel samen met een aantal zaken. Veel meer dan alleen maar zeggen van we vinden dat vanuit de buurt terecht wordt gevreesd dat dit tot overlast gaat leiden. Dus we zetten alvast een tandje meer erbij om te voorkomen dat het tot overlast gaat leiden. Nou, dat is wat ik u wil aangeven. We hebben in ons voorstel, naar aanleiding van de discussie in de commissie 13 december gesproken met initiatiefnemers. Daar is inderdaad ruimte gevonden voor niet meer dan één parkeerplaats. Maar ik stel me zo voor dat als het er zes waren geweest, dat we misschien wel dezelfde discussie hadden gehad. Dus de vraag is wat dat dan toevoegt. Wel een concrete oplossing dat de zijkant van het terrein, dus tegen de muur aan de noordzijde, dus aan de kant van de Bernardus-Hollanderstraat, dat is eigen terrein, dat die mogelijk nog wel als parkeerplaats zou kunnen worden ingericht. Alleen dat loopt dood. Daar kun je alleen maar weer van afrijden over openbaar gebied. Dus dan zouden we toch weer ten koste van openbaar gebied zouden we daar dat moeten faciliteren. Maar het zou wel een oplossing zijn om, nou ja, als je daar langer moet verblijven en je weet dat degene die achter je komt ook wel weer eerder weggaat. Nou ja, dat geldt niet voor ouders die halen en brengen. Dus daarmee zou die optie ook geen oplossing zijn voor het probleem. Ik geef het alleen maar even aan om daarmee duidelijk te maken dat we niet zomaar nog een keer geprobeerd hebben met een eentje extra het voorstel bij u langs te krijgen. Maar dat we er echt heel serieus mee bezig geweest zijn. Ook van de kant van de initiatiefnemer echt de bereidwilligheid hebben aangetroffen om mee te willen denken binnen de beperkte mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Maar verder dan dit is het niet gekomen. En ja, het oordeel is aan u. Ik moet zeggen, wij regelen uiteindelijk zaken in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staan geen aantallen kindplaatsen, of dat er dan 40, 35 of 28 zijn. Dat komt inderdaad in een latere vergunning aan de orde. Maar je maakt het planologisch mogelijk om te zijner tijd een dergelijke vergunning te kunnen afgeven. Dus uw besluit gaat impliciet over een nog te verlenen vergunning op dat punt. Maar dat mag duidelijk zijn. Maar om even helderheid te verschaffen, de vraag is gesteld. Vandaar ook dat die bij de wethouder ruimtelijke ordening ligt. De vraag is gesteld vanuit de planologische noodzaak om dit bij u langs te brengen. Meer heb ik er niet over te zeggen, voorzitter.
Ja, ik wil daar nog ook vanuit economisch perspectief nog wel iets bij zeggen. Dat op het moment dat inderdaad voor deze normstelling wordt gekozen, ik denk dat mevrouw Van den Berg dat terecht op wees, dat als je dan initiatieven in het dorp gaat nemen, en die zullen er ongetwijfeld komen, een extra winkel bijvoorbeeld, dan moet je die ook langs die maatstaf leggen, want dat betekent gewoon extra verkeersbewegingen. En daarmee loop je het risico dat je een dorp op slot zet. En ik wil daar toch voor waarschuwen.
Dank u zeer. De heer Bakker, u heeft in tweede instantie het woord.
Ja. Op zich, wij willen toch wel vasthouden aan hetgeen wat we dus nu net verteld hebben. Als wat de heer Hefting nu zegt, als we die norm teruggaan naar 80, dan zou het omgerekend zijn dat er dan 33 kindplaatsen zou kunnen zijn. Ik wil nog wel even reageren op de VVD, mevrouw Helder. Als je daar een verkeersverbod gaat doen, dan blijft het, vinden wij, kijk, het parkeren is een punt van ons wat wij heel belangrijk vinden. Maar de verkeerssituatie, de verkeersveiligheid, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En als je daar dat gaat doen en dan moeten ze aan de rechterkant parkeren. En het is in bepaalde periodes, als van de blauwe morgens de auto's langskomen, is het toch wel heel druk. Ik denk dat je dan toch wel een gevaarlijke situaties gaat krijgen. Dus dat lijkt ons niet zo, zo verstandig om dat te doen. Dus ja, wij willen er toch wel aan vasthouden aan hetgeen wat we voorgesteld hebben. Dank u wel.
Dank u zeer. De heer Smit in tweede instantie.
Dank u, voorzitter. Wij blijven toch de amendementen van de BPP steunen. Voor ons was het in eerste instantie een nee. Maar wij verwelkomen dit initiatief. Dus wij blijven de amendement steunen.
Dank u zeer. De heer commandeur.
Wethouder brengt wel een lichte twijfel bij me boven. Dat wil ik graag erkennen. Want hij zegt eigenlijk met zoveel woorden, weet wel wat je doet, want dat zou wellicht, dat wil ik wel even van hem bevestigd krijgen, juridische implicaties kunnen hebben, omdat misschien de initiatiefnemer zich met succes beroept op kengetallen die in den landen kennelijk geaccepteerd worden. Maar richting mevrouw Van den Berg. Mevrouw Van den Berg, die redenering van u gaat niet op. Dat u zegt, ja, maar dan moet je ook bij Ootje Tontel en noem maar op allerlei dingen gaan regelen. En bij de voetbalclub en bij de kerk en de cafés. Dat gaat niet op. Toen net meneer, ons nieuw raadslid, de heer Fabriek, een lans brak voor het niet slopen van de stolp, toen zei de wethouder terecht, ja, dat kunnen we nog niet regelen, dat is nog geen beleid, dat is jammer, maar zo zit het nou eenmaal, dat is voor de toekomst. En nu is dat ook zo, je komt met een nieuwe situatie die we niet prettig vinden daar, er is druk van de school, er komt druk van een kinderdagverblijf en daar moeten we nu op reageren. En ik moet u eerlijk zeggen, of het er 30 of 25 zijn, dat kan ik niet bepalen, maar ik denk dat die CROW, dat instituut van die kengetallen, heel vaak uitgaat van een zekere optimalisatie van het menselijk gedrag, om het mooi te zeggen. Die kinderen stappen uit en dat zijn een aantal bewegingen, die worden afgezet en dan komen ze terug en dan gaat het. Nee, maar zo werkt het natuurlijk niet. Kind heeft nog wat te vertellen aan mama. Het jasje wil niet uit. Die schoenen die moeten ook uit, want er moeten slofjes aan. Nou, ik kan daar boeiend over vertellen. Ik ga op een briefje geven. Dat gaat niet lukken. Dat zijn optimalisaties die je niet voor elkaar krijgt. Dus ik denk dat, nee, ik denk niet. Ik vind dat wij ons moeten blijven vasthouden aan het amendement van de Beemse Polderpartij. Dank u wel.
Dank u zeer. Mevrouw Van den Berg.
Ja, de Partij van de Arbeid blijft tegen quota. Omdat je dan ook voor de ondernemer de boel behoorlijk op slot zet. Ik ben nog even benieuwd waar de Beemster Polderpartij nou op komt. Op 28 plaatsen of 33 plaatsen. En nogmaals denken we dat, of denk ik dat Partij van de Arbeid vindt dat ja, als er een oplossing gezocht moet worden, dat dat op een andere manier is dan een quota opleggen.
Dank u zeer. Mevrouw Helder.
Ja, wij blijven er ook bij dat we het amendement van de Beemspottenpartij niet steunen. Ik ga niet herhalen wat ik net allemaal gezegd heb, maar dat is ons idee daarover.
Dank u. In tweede instantie de wethouder ruimtelijke ordening.
Ja, ik heb één concrete vraag gehoord, die van de heer commandeur over juridische stappen. Of als mogelijke juridische consequenties van de kant van de initiatiefnemer als u afwijkt van de normen. Het staat een ieder in het land vrij om naar de rechter te stappen om daar een oordeel over te vragen. En die moet dat uiteindelijk uitmaken. Daarbij doen wij altijd wel aan risico-inschatting uiteraard. Het is moeilijk om te bedenken of er precedenten zijn. Kijk, wij hebben in de afgelopen jaren deze normen altijd gehanteerd. Wij doen dat ook bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken. Daarin zeggen wij van er moet gewoon 1,3, 1,6, 1,8. Dat hangt van de aard van de bebouwing af en uit de normen vloeit dan voort hoeveel parkeerplekken daarvoor zijn. En waarvan wij dan vervolgens zeggen van en dat moet dan wel op eigen erf gerealiseerd, want dat kunnen we allemaal niet in het openbaar gebied kunnen we dat aan. Dus dat heeft dan weer consequenties voor de ontwikkeling en wat daar verder uit voortvloeit. Dus we werken altijd met die normen. Ook de verbouw in de tijd van de super, toen de super groter werd, waar het pand zoals het er nu staat, zijn we concreet met die normen aan de slag gegaan van wat kan op eigen terrein, wat kan het openbaar gebied tijdens winkelopeningstijden aan. Daar is heel concreet naar gekeken. En ook die discussie is hier in de Raad geweest. En ook toen hebben we moeten zeggen van als dat de norm is en wij voldoen aan de norm, dan is dat punt is gepasseerd. Dan hebben we daar concreet ons oordeel over kunnen vormen. Nu gaat u nieuwe normen bedenken. En dat vind ik toch wel een hele lastige. Dat vind ik echt een lastig element van de discussie. En wat dat voor consequentie kan hebben, durf ik hier geen uitspraak over te doen. Nog even over andere kerngetallen, zoals ik ze heb genoemd. En dan hebben we het over van kids in de Rijp, et cetera. Dat zijn getallen die echt ver boven de beneden de 80% liggen. Dat zijn de ervaringscijfers, zowel in dorpskernen als op bedrijventerreinen, waar dan ook. In het grove gemiddelde gesproken een goed vergelijkbare situatie, waar het feitelijk ook lager ligt. Dus uw aanname staat een heel eind af van de werkelijkheid die de initiatiefnemer kan presenteren op andere plekken waar ze hetzelfde vak uitoefenen. En dat maakt het echt tot een hele lastige discussie. En dat is iets wat u in uw oordeel zeker moet meewegen. Ik hoor de heer Bakker nog een stukje waterlooplijn opvoeren. Zo van, nou ja, dan, als het dan exact 80 is, dan kunnen we er misschien wel 33 van maken. Het college denkt niet dat we op deze basis in de onderhandelingssfeer op een bepaald aantal moeten uitkomen. Wij zijn uitgegaan van de normen, die komen op die 35 uit. Als u zegt van wij vinden dat het lager moet, dan zou dat een uitspraak van de Raad zijn. Maar elk ander getal op basis van aannames, dat blijft een lastige. Dan houden wij toch liever aan normering vast. Dat is het.
Voorzitter, bij interruptie. Vraag aan de wethouder. Een jaren 60 wijk is compleet anders ingericht als een nieuw in te richten wijk waar je nog dit soort voorzieningen kan faciliteren. Deze wijk is daar niet geschikt voor.
En in aanvulling, de heer Lange, ik geef u daar groot gelijk in. Die normen 1,8, die vallen in de praktijk bijna altijd te laag uit. Dat is het vervelende. Je kunt dat op de tekentafel uitrekenen en ongetwijfeld knap bekoppen, maar in de praktijk valt dat tegen. U gaat ook, we gaan uit van de discipline van het personeel.
Meneer commandeur, een interruptie is over het algemeen kort.
Ik rond hem af.
Oké.
Ik denk dat we bij bij het amendement moeten blijven. Ik ben nog niet helemaal overtuigd.
U werd geïnterrupeerd. Wilt u doorgaan met uw verhaal?
Nee, volgens mij had ik afgerond. De heer Lange viel na de laatste zin. Viel hij in. Kan wel weer gaan reageren op wat daar is gezegd. Het lijkt me ook dat de standpunten nu zijn uitgewisseld. Ja.
Dank u zeer. De heer Dings nog? Nee. Dan sluit ik de beraadslagingen af. Het is een amendement. En het amendement duidt op het gevraagd besluit. En dat gaat over een maximum van 40 kindplaatsen. Zoals ik net hoorde, 35. Dus het is een amendement. En een amendement wordt altijd het eerst in stemming gebracht. Dus ik breng het amendement van de Beemsterpolderpartij in stemming. Wie wil er hoofdelijke stemming? Niemand? Zelfs de heer Zeekant niet? Nee, oké, geen hoofdelijke stemming. Dan mag ik concluderen dat het amendement is aangenomen met de stemmen van de Beemsterpolderpartij, de fractie van D66 en de fractie van het CDA, waarbij Partij van de Arbeid en VVD tegen zijn. Het amendement is daarbij aangenomen. Dan het besluit, het geamendeerde besluit, stel ik aan de orde. Dezelfde stemverhouding, neem ik aan. Mevrouw Helder.
Ja, graag met een stemverklaring. Wij gaan akkoord met het voorstel, mits er een stopverbod wordt ingesteld op de westzijde van HM van de Randwijklaan op werkdagen van 7 tot 6 van de Bennet Hollandse tot een paadje naar het voetbalveld.
U mag dat verklaren, maar als u dat wil, dan had u een amendement ook in moeten dienen, denk ik. Maar in een stemverklaring kan dat.
Dit heb ik wel overlegd met de griffier.
U had het liefst een parkeerverbod, geen stopverbod. Een stopverbod. Oké. U had het liefst een stopverbod gehad, dat wordt genotuleerd. Maar mijn vraag is, wordt dit voorstel, geamendeerde voorstel, door u gedragen? We hebben eerst het amendement en nu het totale voorstel. Want het amendement gaat niet over het hele voorstel. Er wordt meer gevraagd. Gaat u akkoord met het geamendeerde voorstel? Of bent u nu ook tegen?
Ik vind het heel vreemd dat je iets kan quoteren. We hebben hier melkquota.
Ja, maar die beraadslaging hebben we wel gehad, meneer Zeekant. Dat is het amendement. De VVD is tegen het quoteren en de Partij van de Arbeid ook. Maar dat staat nu in het nieuwe voorstel, dat door u geamendeerd. En dat breng ik nu in stemming, omdat er nog meer voorstellen in het voorstel staan.
Wij zijn voor het kinderdagverblijf, mogen dat duidelijk zijn. Maar het heeft, ja, daar ga ik weer uitweiden. Het heeft te maken met gedrag, maar wij zijn voor het kinderdagverblijf. Zonder dat stuk wat in het amendement staat. Okay, je kan dit niet quoteren.
Dan verklaart u dat. Dan verklaart u dat. En net zoals waarschijnlijk de Partij van de Arbeid dat bij de stemverklaring aangeeft dat ze voor het voorstel staan, maar nog steeds tegen de quotering. Dat nemen we zo in de notulen op. Ik constateer toch een meerderheid voor het geamendeerde voorstel. Akkoord, dan is dat akkoord. Dank u zeer. Ik ga naar agendapunt 9. Dat is het voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van een nieuw kantoorgebouw op het perceel Nekkerweg 63. Wie mag ik het woord geven hierover? Hier is geen inspreker over. Dat kan ook niet, want dat is al eerder in de commissie aan de orde geweest. Dus dat kan niet. Ik geef het woord aan wie aan mijn rechterzijde, de VVD. Nee, mevrouw Van den Berg. Amendement. Oh. Nee, ik heb geen amendement gehad, nu wel. Dan is het logisch dat de Partij van de Arbeid als eerste het woord krijgt. Excuus, maar ik wist niet dat er een amendement kwam. Mevrouw Van den Berg, u heeft het woord.
Nou, excuus van mijn kant, voorzitter, want ik dacht dat ik het al uit had gedeeld, maar dat is niet helemaal goed gegaan. In de raadscommissie hebben we als Partij van de Arbeid aangegeven dat we eigenlijk zouden willen dat er een geheel plan voor het stuk lag. Er ligt hier nu een gedeelte van het plan. En met dit amendement willen we graag toch wat afspraken wat scherper stellen. Ik lees het even voor. Raadsvergadering van 24 januari 2012. Hey. Meneer De Waal heeft hem gemaakt en die is nog wat kortser, geloof ik. Behorende bij agenda punt 9. Onderwerp voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van een nieuw kantoorgebouw op het perceel Nekkenweg 63 te Zuidoost-Beemster. Gelezen het voorstel van het college, gelet op het artikel 147b van de gemeentewet en artikel 35 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. Overwegende dat de op verbeelding getekende nieuwe kantoorlocatie past bij recent gebouwde buitenplaatsen in de Nekkerzoom. Aanpassing van een kantoorfunctie beter in het gebied Nekkerzoom past dan opslag van het groot en zwaar materieel ten behoeve van de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. Dat alleen bij duidelijkheid ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten op het totale perceel Nekkerweg 63 een aanvullend besluit genomen kan worden over de bebouwingspercentage, stellen we de Raad van Beemster voor om de volgende wijzigingen vast te stellen. De uitzonderingen in bouw- en groothoogte alleen gelden voor het op de verbeelding getekende kantoorgebouw en het maximale bouwpercentage te handhaven op 35%. Dit was het abonnement, zodat we een aantal afspraken goed geborgd hebben.
Hartelijk dank. Ik begrijp dat de wethouder graag eerst even in dit geval wil reageren. Ik neem aan dat u dat goed vindt. Ja. Het woord is aan de wethouder.
Ja, min of meer om te voorkomen, voorzitter, dat we misschien over de verkeerde dingen gaan discussiëren. Bedoelt u nou dat u akkoord kunt gaan met het gevraagde gebouw, maar dat u de 35% wilt handhaven, mevrouw Van den Berg? Want in dat geval zitten we met iets wat gewoon niet kan kloppen. Omdat, en het is jammer dat we het nu pas onder ogen krijgen, want dan hadden we het gewoon kunnen nakijken voorafgaande aan de vergadering. Maar voor zover ik het dossier in het hoofd en hier bij me heb, is juist door plaatsing van het gebouw en het slopen van de tijdelijke kantoorlocaties, maar verder handhaven van overige bedrijfsbebouwing, groeit het bebouwingspercentage van 35 naar 38. Dus als u zegt, kantoor is goed, maar percentage moet laag blijven, ja, dan kan hij niet eens op de grond staan, bij wijze van spreken. Dus er zit een soort discrepantie in wat u hier aangeeft. En die zou ik graag verhelderd willen zien door u, voordat u daar met z'n allen over in discussie gaat.
Het woord is aan mevrouw Van den Berg. Ja, dan heeft u meteen uw eerste termijn.
Bij ons weten is het zo dat we hebben vastgesteld dat de percentages op 35% zou worden vastgesteld. Daar gaat dit gebouw iets overheen. Als je met elkaar afspreekt, volgende week weliswaar, dat die percentages op 35% zit, dan vinden wij eigenlijk niet juist dat er nu al een overschrijding plaatsvindt. Waarschijnlijk zal dan er iets aangepast moeten worden, zodat het wel op 35% uitkomt. We houden ons aan de afspraken die we op een gegeven moment ook echt met elkaar maken. En dan moet je er niet overheen gaan. En voor de rest hebben we nogal wat discussie gehad in de raadscommissie over groothoogtes. Die willen we met deze wijze ondervangen.
Hartelijk dank. Geef ik het woord aan de VVD, de heer Zeekant.
Ja, hetgene wat de antwoord was van de heer Hefting over die 35 en 38%, daar ben ik het absoluut mee eens. De discussie in de commissie vorige keer horend, zoals ik de stuk heb nagelezen en de band heb afgeluisterd, blijkt dat je die groothoogte is voor mij ook niet heel duidelijk. Kijk, wat dit amendement betreft, de PvdA geeft aan dat men wil borgen dat er niet meer komt dan dit. Nou, ik denk dat dat ook de bedoeling was om dat te borgen binnen het bestemmingsplan. Ik denk dat de borging op zich al is. Dus hetgene wat gevraagd wordt, dat we dat ook moeten faciliteren. En wij blijven dus bij ons standpunt zoals in de commissie is geroepen. Dat was hem.
Dank u zeer. Beemster Polderpartij, wie De heer De Lange.
Ja, dank u, voorzitter. Ook wij waren in de commissie akkoord. We hebben daar met name de werkgelegenheid de voorrang gegeven voor dit initiatief. En ja, heel voorzichtig zou ik toch willen opnoemen waar u in het vorige voorstel quotering aan de orde stelde. Feitelijk doet u dat hier ook.
Nee, er zijn afspraken en die worden weliswaar volgende week vastgelegd waarbij over de 35% gesproken wordt. Dus dat zijn geen eigen nieuwe procenten die we bedenken. Dat zijn afspraken die we gaan maken met elkaar.
Dat was uw inbreng, de heer Lange, in eerste instantie. Dank u zeer. Fractie van D66, de heer Smit.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst nog een aantal vragen. Er is geen inspreken, maar er is wel een brief binnengekomen. Ik hoorde net de VVD zeggen, de heer Zeekant, dat er wordt geprobeerd te borgen dat er in de toekomst niet meer kan komen. Nou staat er in een stuk van de heer Bekers dat er op dit moment al een nieuwe aanvraag ligt voor een wasstraat. Dus als je zegt van nou we willen eigenlijk niet meer als 35% of 38% hebben, ja, dan ga je er eigenlijk denk ik al met een wasstraat, een nieuwe wasstraat eroverheen. En volgens mij met het abonnement, al had er misschien in het abonnement gestaan van dat er een deel bebouwing weggehaald zou moeten worden van een bestaande loods, dan zou je misschien wel die 35% kunnen handhaven. In de vorige commissievergadering hebben wij een technische vraag gesteld. Daar is antwoord op gekomen van de wethouder. Dat is het volgende. In de schriftelijke beantwoording van een vraag van D66 Beemster stelt u dat het niet voor de hand ligt dat gronden waarop een bedrijf is gevestigd te splitsen in verschillende bestemmingen. Verder stelt u dat de bestemming bedrijf is bedoeld voor bedrijven met externe activiteiten zoals het bedrijf van gebroeders van het Hek. Onze vraag van de fractie is, kan het college afwijken van de standaard vergelijkbare bestemmingsplannen? De fractie van D66 is van mening dat niet iedere functie zich leent voor een eigen bestemming conform de hoofdgroepen van bestemmingen uit de SVBP 2008. Tevens is de D66 Beemster van mening dat het bedrijf van het Hek een specifiek en bijzonder geval is in de Beemster. Het bedrijf van het Hek is van behoorlijke omvang en daarmee ruimtelijk relevant aanwezig in de Beemster. Daarnaast heeft het bedrijf van het Hek zijn nodige impact op de omgeving. Wij zijn dan ook van mening dat het naast de functies bij het bij bestemmingen altijd om concreet ruimtegebruik of om fysiek aanwezige ruimtelijke objecten gaat. Bij de keuze voor een bepaalde bestemming is de gewenste hoofdfunctie bepalend. Afhankelijk van de ruimtelijke relevantie en of de mate waarin de betreffende functie invloed heeft op de omgeving of daar een eisen stelt. Bijvoorbeeld ruimtelijke uitstralingseffecten in de zin van verkeersaantrekkende beweging, benodigde parkeervoorzieningen, ruimtebeslag, situeringskenmerken en milieuhinder. Kan worden gekozen voor een gespecificeerde bestemming met eigen planregels, bouw- en gebruikregels.
Voorzitter, mag ik iets over de orde zeggen? Vragen?
Gaat u gang.
Ik wil absoluut de heer Smit zijn ruimte voor reactie niet ontnemen, maar de vraag is toch, reageer op de... Op het amendement, u betoogt veel ruimer over het totaalplan. Dat staat u vrij. Ik dacht dat we over het amendement moeten praten.
We praten over het amendement, inclusief het voorstel wat voor ligt.
Juist.
Want anders dan krijgen we vier termijnen. In eerste termijn wordt u vriendelijk verzocht alles mee te nemen.
Ja, ja. Dat dacht ik ook. Binnen de hoofdgroepen van bestemmingen kan worden gekozen voor een verbezondering van de bestemming met een zelfpakket van planregels waarin tevens ondergeschikte functies in de bestemmingsomschrijving kunnen worden opgenomen. Binnen veel hoofdgroepen van bestemmingen komen ondergeschikte functies voor, zoals parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen. Deze functies kunnen worden opgenomen binnen de bestemmingsomschrijving. Voor bijzonder ondergeschikte functies die niet onder de algemene bestemmingsomschrijving vallen en niet conflicteren met de bestemming, kan worden gekozen voor een afzonderlijke functieaanduiding. De fractie van D66 Beemster is van mening dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om de toekomstige bestemming te specificeren en daar waar mogelijk te kiezen voor een afzonderlijke functieaanduiding. Kort gezegd, of anders gezegd, wij zijn het niet eens met het antwoord dat het voorstel zou zijn dat de bestemming bedrijf voldoende zou zijn. Want dat is ook heel erg ruim. Wij zien het meer gespecificeerd. Voor wat het abonnement... op grote lijnen kunnen wij het eens zijn met het amendement. Ik heb nog even tijd nodig om er nog even over na, of om het nog te bespreken. Mogelijk dat ik nog even een schorsing aanvraag. Om te kijken hoe wij hiermee verder gaan. Dus voor dat deel het abonnement. Mogelijk had ik nog een vraag. Klopt het dus dat de goothoogte in een vervolgtraject niet meer aan de orde komt? En zo ja, kan daar definitieve duidelijkheid over komen van welke richting dat nu opgaat? Kan dat nu al vastgesteld worden? En is het zo dat in een zaak van de Raad van State, ik haal dit dus nu uit de brief van de heer Bekers, dat er in een pleitnota daar gezegd is dat beoogd is met de realisatie van het nieuwbouwplan voor de permanente kantoorvoorziening te komen tot een deels al gerealiseerde afname van de zware bedrijvigheid op het terrein in ruil voor lichtere bedrijvigheid in het kantoor. Klopt dat? En, nogmaals, had ik de vorige commissievergadering ook aangegeven, in hoeverre heeft de gemeente dat onderzocht? Want het kan altijd nog wel zo zijn dat iemand dat zegt, maar volgens mij hebben we zelf ook een onderzoeksplicht. Tot zover mijn eerste termijn.
Dank u zeer. Ik heb als voorzitter aangegeven dat het hele stuk ter bespreking is. Ja. Maar het is ook niet de bedoeling om de commissievergadering over te doen. Dus ik wil u... Nee. In zijn algemeenheid even. Ik wil u ook vragen om de commissie te laten en hier de voor de raad relevante onderdelen aan de orde te stellen. Dank u zeer. Het woord is aan het CDA. De heer Fabriek, voor zijn maiden speech.
Dank u wel, voorzitter. Eerst een reactie op het abonnement ingebracht. Ik ben daar straks door de wethouder ook op de vingers getikt van, we moeten wel handhaven. Ja. Dus die 35%, ja... Eigenlijk moet je zeggen, dan moet je dat ook handhaven. Dus daarin gaan we wel mee. Ik sluit me aan bij meneer Smit. Wij vragen ook een schorsing aan straks, toch? Dat even over dat moment. Over dit perceel en het nu voorliggende voorstel is al veel gezegd en geschreven. En veel emoties. In principe vinden wij het als CDA Beemster van het Hek een prachtig bedrijf met uitstraling die tot ver buiten de Beemster reikt. Een Beemster bedrijf om trots op te zijn. Ook een bedrijf dat ter plaatse veel werkgelegenheid creëert. Ons uitgangspunt is altijd geweest om ruimte voor ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar er zijn wel grenzen aan wat mogelijk is. De plannen voor het nieuw te bouwen kantoor kunnen net als tijdens de raadscommissie van 30 december op onze instemming rekenen. Daar de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse sterk verbetert. Denk daarbij aan sloop van het tijdelijke en het bestaande kantoorgebouw. Dat het nieuw te bouwen kantoorgebouw behoorlijk hoog wordt. Ja. Ik ben geneigd dat accepteren we daarom. Maar daarmee zijn we dan ook bij de grens aangekomen van wat mogelijk is qua ontwikkeling. Dus geen 38,5% bebouwingspercentage toestaan. De sloot die illegaal gedempt is, wederom openen. Ook daar moet op gehandhaafd worden. En de wasstraat, ja, dat ik begrijp, dat komt dan nog. Tot slot, een nadrukkelijke vraag aan de wethouder Heftingen ook. Krijgen wij nog definitieve bouwplannen ter inzage? Dus krijgen we dat nog ter beoordeling? En ook, hoe zit het bijvoorbeeld met het schootsveld van 1000 meter aan het fort? We willen geen rechtszaken, dus... dat in eerste termijn, voorzitter.
Dank u zeer. Er is een schorsing aangekondigd, maar nog niet aangevraagd. Ik denk dat het ook goed is als de wethouder eerst zijn termijn doet en u in de gelegenheid dan stelt om als dan een schorsing aan te vragen. Het woord is aan de wethouder.
Ja, ik hoor een aantal van u toch hetzelfde zeggen als ik heb gepraat. Probeert het duidelijk te maken voorafgaande aan uw eerste termijn, dat op het moment dat je hier ja tegen zegt, dan zeg je min of meer impliciet, maar het stond gewoon in het stuk. ook ja tegen 38%. Dus als u het een mooi gebouw vindt en belangrijk voor de werkgelegenheid, maar u wilt het bebouwingspercentage toch op 35% houden, dan pleit u er kennelijk voor dat er nog 3% overige bebouwing gesloopt gaat worden. En dat staat toch echt niet in het voorstel. Dus het kan gewoon rekenkundig niet. En dan kom ik even terug op de rekensom die de heer Smit maakte. Waarin hij uitging van wat staat er in het bestemmingsplan en in hoeverre ga je daar overheen en wat stellen we daarin vast. Nou, wat volgende week, maar u mevrouw Van den Berg, u raakte dat verhaal van het bestemmingsplan aan waar we het met name volgende week over gaan hebben. Waar u volgende week over spreekt is de notitie over inspraakreacties, over een bestemmingsplan dat wij vorig voorjaar bij u hebben aangeboden. Met de stand van zaken en de kennis van dat moment. En toen was deze aanvraag nog niet ingediend. Na vaststelling van een bestemmingsplan vinden er altijd wijzigingen plaats. Maar zelfs na eerste aanbieding van een conceptbestemmingsplan vinden er ook alweer wijzigingen plaats. Dus hier wordt voorgesteld om iets te wijzigen wat nog niet is vastgesteld. Daar komt het eigenlijk op neer. Want in het conceptontwerpbestemmingsplan staat nog steeds het oude bebouwingspercentage van 35%. Dat moet zijn formele procedure nog verder aflopen. Maar in die tussentijd praten we dus nu over een ander getal. Dus dat dringt in die zin dringt dat niet, want de een haalt gewoon de ander in. Het is niet zo als je vandaag zegt 38 en je stelt het volgende week ongewijzigd vast, dat je dat daarmee weer hebt teruggeschroefd naar 35, want dan heb je gewoon deze wijziging. Onderdeel van het voorstel, en daar heb ik u ook op 13 december positieve dingen over horen zeggen, was dat het bedrijf Van het Hek nu een stap maakt waarin ze zeggen van we hebben besloten hier te blijven. Dat betekent dat we hier ook met kwaliteit van bebouwing willen zitten. Wij willen een mooi kantoor aan de voorkant. We hebben zware bebouwing aan de achterkant, hebben wij elders weten onder te brengen. Wij hebben daarmee verminderd het aantal verkeersbewegingen, zwaar materieel, et cetera. Ondanks onze wat meer algemene onderzoeksplicht, meneer Smit, hebben wij geen lijsten opgevraagd van aantallen die in een nuljaar 1990 was en dat nu is of wat voor manier dan ook om dat concreet en exact vast te stellen. Maar wij hebben wel gereden aanleiding om te geloven wat is aangegeven, ook gezien aankopen die het bedrijf gedaan heeft op andere locaties en werkzaamheden die daar naartoe zijn verplaatst. En daarmee is in onze zin voldoende aangetoond dat je het ook over vermindering hebt. Discussies over groothoogte, nokhoogte. Ik kan me nog levendig herinneren van de vorige keer. Daar was op zich duidelijkheid over. Ik ga graag met de voorzitter mee die zegt van laten we als u dat hebt uitgediscussieerd daar nog niet weer over in detail gaan. Het is wel zo, u krijgt hem inderdaad niet meer terug. U maakt het hiermee planologisch mogelijk en het college voert vervolgens dit uit en gaat uiteindelijk over tot het verlenen van de vrijstelling, respectievelijk het u definitief voorstellen, maar dat is dan meer een pennenstreek om het uiteindelijk in het bestemmingsplan op te nemen en de bijbehorende omgevingsvergunning te verstrekken. Dus dit is wel het moment. Maar dat is in de regel gebruikelijk. Dat blijft niet elke keer met een volgend ontwerp blijft dat terugkomen. Kunnen we afwijken van het SVBP 2008? Uiteindelijk kun je natuurlijk alles, maar het wordt je vervolgens wel onmogelijk gemaakt om je bestemmingsplan op de juiste wijze aan te melden in digitale vorm op een centraal punt in Nederland. Een wettelijke verplichting zoals u ongetwijfeld bekend is om bestemmingsplannen digitaal te vervaardigen en digitaal aan te melden. Daar hoort standaardisatie bij, want anders dan wordt het computertechnisch een puinhoop. En voorschrift van de standaardisatie is onder andere de keuze die hier gemaakt is voor de bestemming bedrijf. Een wat al te ruime benadering in uw ogen. Maar wij hebben dit wel specifiek gemaakt door aan te geven dat binnen dit bedrijf zijn deze functies noodzakelijk en mogelijk. En dat wordt onder die bestemming wordt dat verder uitgewerkt. En zo zal dat ook in de vergunningverlening tot uitdrukking komen. Maar op bestemmingsplanniveau, zeg maar het kleurtje op de kaart, kunnen we alleen maar kiezen voor de functie bedrijf, anders dan agrarisch of agrarisch hulpbedrijf of wonen. U kent de omschrijvingen, dat zijn altijd van dit soort ruime begrippen. Dat is een aantal hoofdonderwerpen en pas verderop specificeer je dat. Wat u wilt specificeren is zeg maar dat het kantoorgedeelte ook daadwerkelijk wordt bestemd als kantoorgedeelte om mogelijk in de toekomst ander gebruik te voorkomen. Nou, dat is op zich Wel mogelijk, maar niet op het niveau van het bestemmingsplan. En zal in de praktijk ook heel moeilijk handhaafbaar zijn. Je moet ook naar de realiteit van dat stuk kijken. En Gebroeders van het Hek heeft de intentie uitgesproken.
Voorzitter,
om het
bij,
zo te gaan
bij
doen.
Interruptie. Volgende week staat ook de kwestie dubbeltelbepalingen aan de orde. En dan maakt u het in principe ook mogelijk om een extra functie toe te voegen aan een bestemming. En nu zegt u eigenlijk dat het niet kan. Dat komt me wat vreemd over.
Ja, over volgende week moeten we het vooral volgende week hebben. Maar u verwijst er nu naar. Daar wordt na een hele ingewikkelde en lange overweging, u heeft hem kunnen lezen, ervoor gekozen om in dat specifieke geval, om ontwikkelingen binnen de agrarische wereld op een manier mogelijk te maken zoals wij die graag zien, wordt daar een uitzondering gemaakt. Dat hoeft nog niet te betekenen. Sterker nog, dat moet vooral niet betekenen dat je dus overal dit soort specifieke functieaanduidingen kan krijgen. Want anders dan zitten we hier elke 14 dagen zitten we over elke wijziging te debatteren. Want elke wijziging daarin zal weer bij de Raad langs moeten. Nou, dat is toch niet de ruimte die uw burgers en ondernemers zou willen geven. Dat is ook een van de redenen waarom het op deze manier ruim is aangegeven. Niet om het maar lekker makkelijk ruim te hebben, maar dat heeft alles met die standaardisatie te maken.
Maar bij interruptie. Agrarisch hulpbedrijf, u noemde dat net op. In het SVBP staat ook het agrarisch hulpbedrijf niet echt vermeld. Er staat agrarisch loonbedrijf. En agrarisch loonbedrijf staat vermeld onder de functie bedrijven. Dus daar wijkt u ook al af van de SVBP.
Ja, niet om het af te schuiven, maar hij wordt mij echt te technisch, voorzitter, deze discussie. Ik vind hem eerder iets om vooraf schriftelijk te doen dan kunnen we.
Nogmaals bij interruptie, wij hebben deze vraag ingediend en na sluiting van het indienen van technische vraag is de brief binnengekomen. Dus ik kon niet anders dan de technische vraag nu te stellen.
Woord is aan de wethouder.
Ik kan er niet meer van zeggen dan ik gedaan heb. Ik heb nog één opmerking openstaan. Een sloot illegaal gedempt. Ik weet niet waar u precies op doelt. Heeft u het over de wegsloot, meneer Verbriet?
Nee, in de stukken wordt het ook genoemd, hoor.
Dat is een onderdeel van de nota van beantwoording op het bestemmingsplan.
Ja, dat is het lastige, voorzitter. Dat loopt een beetje door elkaar heen. Die percentage van 35, dat vind je ook in de stukken terug. BMW antwoordt zelf, wij houden vast aan 35. En dat maakt het wat lastig. Dat zet ons althans, mij persoonlijk, wellicht op het verkeerde spoor en op het verkeerde been. U noemt 35 over een week. En nu zegt u, ja, maar er is een nieuw plan ingediend. Nu moet je eigenlijk naar 38. Wij komen met een sloot die geopend moet worden. Dan wordt feitelijk het terrein kleiner en de bebouwingspercentage stijgt daardoor. Ja, en dat is lastig. En dat is tegenstrijdig. We willen niet zeuren over een procentje, maar ja, dit maakt het wel moeilijk.
Maar even nog een duit in het zakje van mijn kant. Alle technische details die vinden zijn weg, denk ik, straks in het bestemmingsplan. Laten we proberen het tot deze zaak te beperken. En laten we het niet groter maken dan het is, want u wordt voorgesteld om in beginsel planologische medewerking te verlenen. En het is niet meer dan dat. Ik vraag aan de wethouder of hij klaar is met zijn beantwoording. Zo ja, ik heb gehoord dat er schorsing. Oh, oké, nog eentje.
Nog even wat duidelijkheid verschaffen over de wasplaats, want dat zou dan alweer de volgende zijn waarmee we alweer boven de 38% zouden komen. Over de aangelegde wasplaats op het bedrijf is discussie geweest over of dat wel of niet überhaupt vergunningsplichtig zou zijn. En om niet het risico te lopen twee keer tot aan de Raad van State de vraag te moeten beantwoorden. In eerste instantie is het vergunningsplichtig ja of nee en vervolgens tegen de al dan niet afgegeven vergunning. Hebben we een pragmatische weg gekozen en daar alvast van gezegd van vraag daar nou gewoon vergunning voor aan, want dan kunnen we dat op de juiste wijze behandelen. Een hele pragmatische gang van zaken. Het is geen gebouw en telt daarmee niet mee in het bebouwingspercentage. Dat is het antwoord op het verhaal over de wasplaats.
Nogmaals bij interruptie. Twee weken geleden is door de heer Van het Hek aangegeven dat er mogelijk op een bepaalde korte of op een korte termijn misschien behoefte bestaat aan een nieuwe loods om wat machines in te stallen. Dat zou dan nogmaals een enorme overschrijding van het bouwvak betekenen. En dan gaan we dik over die 35% of 38% heen.
Dank u zeer. Ik denk dat het probleem duidelijk is. Ik ga de vergadering schorsen, want ik neem aan dat dat verzoek... Maar voor die tijd wil ik nog even aan de fractie van D66 vragen. U heeft bij mij zojuist twee initiatiefvoorstellen ingediend met betrekking tot agenda punt 10. Als u het initiatiefvoorstellen laat zijn, dan komen die pas over 14 dagen op de agenda. Dus ik geef u in overweging er of een motie of een amendement van te maken. Dan kan dat straks behandeld worden. Dan heeft u in de schorsing misschien nog even tijd voor. Ik schors de vergadering.
Ja, is goed.
Gezien de resterende agenda, mag ik concluderen dat de schorsing voldoende is geweest? Dan wil ik de leden van de raad verzoeken hun plaats weer in te nemen. Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. De Partij van de Arbeid is op zich positief over het voorliggende plan. De manier waarop het kantoorgebouw wordt aangepakt, dat zien wij zeker in die necrozoom als een verbetering. We zijn ook positief over het allerlei zaken rondom de firma van het Hek, zoals behoud van werkgelegenheid, sowieso het belang van de firma van het Hek. Wat beoogd wordt met dit amendement is dat we iets hebben van, het doel is eigenlijk van ja, tot hier en niet verder, om het zomaar even uit te drukken. We willen eigenlijk dat dit het is. En dat als er wat bijgebouwd wordt, dat er dan ook wat gesloopt zou moeten worden. Want dat een soort communicerende vaten is. Nou, zit je over percentages te praten, van is het nou 35 of is het 38%? Dat is een lastige. Ik heb even zitten kijken waar we dan op een gegeven moment uit zouden kunnen komen. Het gebouw kan niet neergezet worden als het 35%, dat is me duidelijk gemaakt. Maar misschien kunnen we in de structuurvisie wel iets vast gaan leggen. Namelijk dat de groei van dit soort grote bedrijven, zeker in de necrozoom, dat dat op een gegeven moment eindig is. Dus dat aan banden gelegd kan worden, of dat je in ieder geval kan zeggen van nou, houd het op. Dus ik zit even te kijken van waar de mogelijkheden zijn of ik het amendement verder door ga zetten. Of dat het, als het aan het doel, wat ik bedoel, van hier tot hier en niet verder, dan denk ik dat ik het in moet trekken omdat er 35% staat en het bedrijf 38% nodig heeft. Maar ik weet niet precies hoe dat werkt, hoe dat dan gaat. Dus ik heb eigenlijk een voorstel om het doel van het amendement boven water te houden. En dan in volgende week daar ook een duidelijkheid in voor over de structuurvisie en het bestemmingsplan. Daar duidelijkheid over te geven. Als dat mogelijk is.
Dank u zeer. Misschien is dat mogelijk. Als je dit bouwplan in principe goed vindt, dan kun je met het bestemmingsplan conserverend aan de gang gaan, lijkt mij. Maar daar zal de wethouder wel op ingaan. Uw voorstel is om het amendement nog even te laten wat het is en straks, als de wethouder geantwoord heeft, erop terug te komen of u hem handhaaft of niet. Is dat het, een goede interpretatie van mijn... Ja? Oké. Dan geef ik het... Nee, ik maak eens het rondje even af. Ik geef het woord aan de VVD.
Meneer de voorzitter, zoals wij in eerste instantie hebben medegedeeld, wij handhaven ons standpunt. En ik denk dat ik ook verwoord heb de intentie, wat hetgeen de PvdA heeft bedoeld, van oké, dit is het. En dat is ook heel duidelijk. Dat is de intentie. En ik denk dat ook de plannen van het Hek daar naartoe gaan. En niet meer en niet minder.
Hartelijk dank. Beemsterpol, de partij.
Dank u voorzitter. Ja, ook ons standpunt is ongewijzigd en ik zou een dringend beroep willen doen op mevrouw Van den Berg, Partij van de Arbeid, om datgene wat het oorspronkelijke voorstel vermeldt en alles wat daarna gevraagd wordt, gaat de raad over beslissen, omdat je dan pas over een overschrijding praat. En als Van het Hek die plannen heeft, nou, dan komen ze daar op termijn mee en dan heeft u alle gelegenheid om daar iets over te zeggen.
Dank u zeer, de heer Smit.
Dank u, voorzitter. Die 35%, dat zou in het amendement opgenomen of vastgelegd kunnen worden door een extra regel toe te passen. En dan die zou als volgt kunnen luiden. Het maximale bebouwingspercentage te handhaven op 35%. Dus om even uit te leggen van dat de huidige kantoorfunctie wel geplaatst kan worden in de omvang zoals nu aangegeven. Maar als toevoeging dat er een compensatiebouw moet plaatsvinden. Dus kantoren neerzetten wat een overschrijding met zich meebrengt. En een stukje compensatie door het weghalen van een stukje schuur. Zodat je uiteindelijk weer op die 35% terechtkomt. Dus je zou dit vast kunnen leggen in het amendement en handhaven door een regel toe te voegen. Maar het is het amendement van PvdA. Dus dat laat ik aan de PvdA over.
Hartelijk dank, de heer commandeur. Nee, de heer Fabriek.
Ja, dank u, voorzitter. Eigenlijk heel concreet, eventjes van de meneer Hefting. Zoals het amendement nu voorligt, die 35%. Als we daarmee instemmen, wordt er dus niet gebouwd. Dat wil ik eventjes heel duidelijk horen. Twee, die vraag over de sloot. Daar kreeg ik ook nog geen bevredigend antwoord op. Hoe zit dat nou? Als die sloot wordt gedempt, of als die wordt heropend, zeg maar, dan krimpt het. Het areaal natuurlijk. Dus ik blijf eventjes bij hetgeen wat ik in eerste termijn heb gezegd. Wij zijn in principe voor het kantoorgebouw. Dat is een goede ontwikkeling. Maar handhaven 35%.
Dank u zeer. Het woord is aan de wethouder.
Dank u wel. Om even met de sloot te beginnen, want u kreeg geen antwoord. We bleven in verwarring achter van waar gaat het nou precies om. Maar u heeft de vraag nogmaals gesteld. De bestemming ligt op het terrein. Als een deel van dat terrein geen grond is, maar water, blijft het wel die bestemming houden. Dus aan het percentage heeft het dus verder geen consequenties. Dat is denk ik het antwoord waar u op wacht. Tenzij we die bestemming dan weer zouden splitsen in bestemming water. Maar dat is niet opportun, daar gaat het helemaal niet om. Dus dat heeft in concreto geen consequenties. Dan over wat u zo links en rechts zegt over hoe mogelijk het amendement zou kunnen worden aangepast. De regel zoals meneer Smit hem voorstelt, dan neemt u eigenlijk een heel ander besluit. Dan draagt u iemand op iets te slopen wat dus niet concreet onderdeel van de aanvraag was. En daarmee geeft u dus ook niet het juiste antwoord op de aanvraag. Want dan blijft het hangen. Als u hier een besluit over wilt nemen, dan is het, lijkt mij, verstandig om daar duidelijkheid over te verschaffen.
Je zou niet mee kunnen gaan met het voorstel, maar wel het amendement uitdragen. En dan komt er gewoon een nieuw voorstel.
Ik geef hier een aantal woorden aan dat het gewoon technisch gesproken niet kan. En dat is de mening van het college op dit punt. Wat ik mevrouw Van den Berg hoor zeggen, moet je het op deze manier doen? Moet je er misschien 38 van maken of moet je er wat anders voor doen? Volgende week spreekt u over de structuurvisie. En uiteindelijk wordt er een bestemmingsplan landelijk gebied, buitengebied 2012 wordt vastgesteld. En als u hier ja tegen zou zeggen, dan staat daarin 38%. Laten we daar duidelijk over zijn. Hè. Dat wijzigt dan niet terug naar 35%. Maar u neemt zich voor om het daarbij te willen laten, want dat is de intentie van het amendement. Ik bedoel, dat heeft de heer Zeekant nog een keer bevestigd. Harder dan het bestemmingsplan kun je het niet maken. En daar gaat u uiteindelijk ook zelf over. Dat is wat de heer De Lange ook aangeeft. Een volgende raad in een volgende periode. Daar kun je nu toch niks over zeggen. Maar je legt wel je ruimtelijk beleid voor de toekomst. Leg je wel zo goed mogelijk vast. De structuurvisie is daar uiteraard ook een instrument voor. En daarin leg je met name zaken voor jezelf vast. Hoe je in de toekomst met ontwikkelingen wilt omgaan. Dus dat is de perfecte plaats om over de toekomst van de ontwikkeling van, houd even in zijn algemeenheid, Nekkerzoom, daar aanwezige bedrijvigheid. En dat je daar iets over wil zeggen. Over hoe dit zou mogen of niet meer mogen ontwikkelen in de toekomst. Nou, daar kunt u volgende week over spreken, maar daar hebben we ook daarna nog tijd genoeg voor. Als dat de intentie van deze raad is, om dat op die manier in de structuurvisie, zoals we die graag voor de zomer willen vaststellen, vast te leggen, dan is dat een mooie oplossing.
Waarvan akte? Want daar bent u zelf bij. Dus in dat verband kunt u dit voorstel, denk ik, rustig aannemen. En er zelf voor zorgen dat bij behandeling van het bestemmingsplan er op dat moment conserverend besloten wordt. En dan is het moment om te zeggen, tot hier en niet verder, als u dat wil. Leg ik het zo goed uit? Ja, ik denk dat ik hoef het niet ingewikkelder te maken. De vraag aan de Partij van de Arbeid is wat zij met het amendement wil nu.
Ja, wij zijn tevreden met het antwoord. Ik denk dat we de discussie volgende week nog wel verder over gaan doen. En dat we dat in die stukken gaan vastleggen.
Daarmee trekt u het amendement in? Of laat u het boven de markt hangen? Nee, dat kan niet.
Nee,
dat
is een nee.
U trekt
dan,
het in.
Dan trek ik het nu in.
Oké.
Okay. Het doel is bereikt.
Dan is het amendement ingetrokken. De boodschap is afgegeven, lijkt mij. Dan breng ik in stemming agenda punt 9 om in beginsel panologische medewerking te verlenen aan de realisatie van een nieuw kantoorgebouw op het perceel Nekkerweg 63. Mag ik rondkijkend vragen wie hier tegen is? De heer Smit, u bent tegen.
Mag ik hem ietsje aanvullen?
Nou, een stemverklaring mag, maar dat moet heel kort.
Okay. Wij kunnen niet meegaan met het voorstel. Twee weken geleden hebben wij al aangegeven dat wij graag een splitsing in de bestemmingen zouden zien. Dus voor dat deel wat gesloopt zou worden, dat daar een kantoorfunctie aangegeven zou worden. Er is een antwoord gekomen van het college die mijn inziens niet helemaal bevredigend is, want er zijn wel mogelijkheden daarvoor. En in principe hebben wij niets tegen het kantoorgebouw, alleen op de manier zoals het nu er doorheen geloodst wordt, kunnen wij niet mee instemmen.
Dank u zeer. Dan concludeer ik dat het voorstel is aangenomen met de stem van de fractie van D66 tegen. Is dat een juiste conclusie? Is het voorstel aangenomen? Ik ga naar agenda punt 10. Dat is de stand van zaken uitvoering opdracht aan het college tot het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met de gemeente Purmerend. Er hebben zich twee insprekers gemeld. De eerste inspreker is de heer G. Ernsting. Ik verzoek u aan tafel plaats te nemen, meneer Ernsting. En ik geef u mee dat u 5 minuten heeft. De heer commandeur zal u even uitleggen, als dat nodig is, hoe de microfoon werkt.
Dank u wel, voorzitter.
U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad en geachte aanwezigen op de tribune. Mijn naam is Ger Ernsting. Ik spreek namens een groep verontruste Beemstelingen. Die groep, Beemster Toekomst genaamd, is voor het eerst naar buiten gekomen in oktober met een brief in Binnendijks getiteld Purmerend komt naar je toe, waarin we pleiten voor een volksraadpleging. Op die brief en via onze website hebben we zeer veel reacties ontvangen, per e-mail en ook schriftelijk. Een tweede golf aan reacties ontvingen we na het interview met de twee burgemeesters in het Noord-Hollands Dagblad met die foto op de Beemsterbrug. We hebben al die reacties gebundeld en ze aan de fractievoorzitters overhandigd. Deze heeft u dus kunnen lezen. De reacties waren op een enkele na een ondersteuning van onze wens tot informatie en raadpleging. Slechts weinig inwoners wisten welke kant het proces opging en hoe ver dat al gevorderd was. Het tekenen van een intentieverklaring tot verregaand samenwerken met Purmerend is een herenakkoord waar niet meer op teruggekomen kan worden zonder bestuurlijk gezichtsverlies. En hoe is het mogelijk dat zo'n belangrijke stap gezet kan worden door het college zonder de inwoners te informeren en te raadplegen? Het is de belangrijkste stap in de laatste decennia van de Beemster geschiedenis. In tegenstelling tot onze omliggende gemeenten, waar wel uitgebreid inwoners worden betrokken, blijkt uw devies te zijn geweest: geen slapende honden wakker maken. Tienduizenden euro's zijn uitgegeven aan het raadplegen van externe onderzoeksbureaus, zoals K+V Kleinstra en Gudde. En niet één euro is gespendeerd aan raadpleging van de betrokkenen, van de inwoners. U bent onbegrijpelijk tekortgeschoten in uw relatie met hen. Sommige raadsleden beroepen zich op de verkiezingsuitslag van 2010 en zien dat als een goedkeuring van de voorgenomen stap. Maar dan neemt u de kiezers niet serieus. In geen enkel programma kom je iets tegen dat een verregaande samenwerking met uitsluitend Purmerend in het vooruitzicht stelde. Het kon nog alle kanten op. In oktober hebben twee partijen, CDA en D66, zich voorstander betoond voor een volksraadpleging. Waarvoor hulde. De Partij van de Arbeid wilde dat toen nog niet. Dat doen we later, zeiden ze. We kregen een e-mail in november van de fractie waarin dat werd bevestigd. Wel, later is nu. Want een referendum na ondertekening is mosterd na de maaltijd. Dat betekent dat er in deze raad nu een meerderheid is voor een volksraadpleging. Daarom dringen wij er bij de raad op aan om de juiste democratische weg te bewandelen en u uit te spreken voor uitstel van ondertekening. Eerst de burgers informeren en raadplegen. Er is geen enkele reden om dat niet te doen. Haast is nergens voor nodig, zo meldde de fractievoorzitter van de BPP nog maar kort geleden in Binnendijks. Zeker niet in het jaar waarin wij ons 400-jarig jubileum vieren. Spreek u uit voor uitstel. En denk eerst en vooral aan uw relatie met inwoners. U hebt in dat opzicht heel veel goed te maken. Dank u.
Hartelijk dank. Mag ik de publieke tribune vragen zich te onthouden van het uiten van zowel genoegen als ongenoegen? Wie zijn er nog vragen voor de heer Ernsting? Vraag ik aan de raad. Geen vragen. Dan wordt u hartelijk bedankt.
Dank u wel.
Dan is de tweede inspreker, spreekster, dat is mevrouw Ernsting. R. Ernsting, ja, neemt u plaats.
Ernsting Nijdam, voor alle duidelijkheid. Ik spreek hier als voorzitter van de Dorpsraad Zuidoost-Beemster. We hebben gisteren een discussie gehad over de voorgenomen samenwerking van de Beemster met Purmerend. Dit heeft geleid tot een brief die wij aan de gemeenteraad hebben gestuurd, waarin wij vragen pas op de plaats te maken en eerst de burgers te informeren en te raadplegen, alvorens verder te gaan in deze besluitvorming. We staan voor een heel belangrijke beslissing. Hoe wordt de Beemster in de toekomst bestuurd? In de ons omringende gemeente worden binnenkort inspraakavonden gehouden over hun bestuurlijke toekomst. Als dorpsraad denken wij dan ook dat de burgers in de Beemster er ook recht op hebben betrokken te worden in de toekomstplannen die er nu zijn of die nog gevormd kunnen worden. Voor ons ligt nu een intentieverklaring om te komen tot een samenwerking met Purmerend. Het ziet er naar uit dat het aannemen van deze verklaring de Beemster een weg inslaat waar geen terug meer mogelijk is. In deze intentieverklaring staan geen duidelijke randvoorwaarden om de identiteit van de Beemster te waarborgen als plattelandsgemeente. Wel staat erin dat de organisatie van Purmerend leidend zal zijn. Er staat niet in welke diensten er wel en niet overgaan naar Purmerend. Er zijn dus heel veel open einden in dit stuk. Zitten we straks met een leeg gemeentehuis, omdat 80% van de ambtenaren in Purmerend zitten? Nou, dan zal het niet lang duren of het bestuur wordt ook overgeheveld naar Purmerend. En dan is het toch einde van de zelfstandige Beemster. En begint de teloorgang van onze plattelandssamenleving. Wij vinden dus informatie en raadpleging van de bevolking, van de burgers, op dit punt heel belangrijk. Want wat belangrijk is, hoe waarborgen wij onze identiteit en hoe stellen wij onze plattelandssamenleving, ons landschap en onze dorpen veilig tegen stedelijke ontwikkelingen? Deze vragen moeten centraal staan in de discussie die nu moet gaan komen tussen burgers en bestuur. Een discussie die nog zin heeft als deze intentieverklaring nu niet wordt aangenomen. Als dorpsraad van Zuidoost-Beemster zullen we graag meedoen in deze discussie. Ik dank u wel.
Dank u zeer. Zijn er nog vragen aan mevrouw Ernsting Nijdam? Nee. Hartelijk dank. Dan wil ik voorafgaand aan het behandelen van het onderwerp kort nog even een kleine schets geven. Bestuurlijk is er in de regio Waterland, maar ook elders in het land, natuurlijk heel wat aan de gang. Dat kunnen we dagelijks lezen. En ik snap ook heel goed dat er bezorgdheid is en heb de diverse reacties per mail en zojuist ook gelezen. Zoals gezegd, om ons heen gebeurt ook het een en ander. Zeevang heeft een fusie met Purmerend of Edam Volendam aan de horizon staan. Graf de Rijp wil fuseren met Alkmaar of Zaanstad. En ook Schermer is naar een fusiepartner op zoek. De zorg die er leeft is dat wij met dit besluit automatisch gaan fuseren met Purmerend. De Raad van Beemster heeft vorig jaar februari besloten, gekozen zelfstandig te willen blijven. En het college heeft de opdracht van de raad gekregen om te onderzoeken op welke wijze en op welke onderdelen samenwerken met Purmerend mogelijk is. Dat is de opdracht die u als raad aan het college heeft gegeven. Het is dus geen speeltje van het college, het is ook geen speeltje van de burgemeester, maar het is een opdracht van de raad die het college uitvoert. En dat besluit is dus genomen. Maar voordat je dat kunt onderzoeken, is het nodig om te weten dat de toekomstige samenwerkingspartner dat ook wil. En ik heb wel eens gezegd, it takes two to tango. Uit de intentieverklaring blijkt dat Purmerend dat ook wil. Dus dat onderzoekje is gedaan. En we kunnen die gezamenlijke zoektocht nu beginnen. En een intentieverklaring is een verklaring omtrent één bedoeling. Dat is niet een verklaring van en we doen het zus of zo. Die zoektocht moet nog beginnen. Geheel volgens opdracht van de raad aan het college. En verder denk ik dat het goed is dat ik verwijs naar, want anders treed ik in herhaling naar hetgeen in het voorstel van het college staat. Als uitvloeisel van de opdracht die de raad heeft gegeven. Nogmaals, ik stel het voorstel dan ook aan de orde en begin met de fractie van D66, want die heeft ook wat moties geformuleerd. Het waren initiatiefvoorstellen en die zijn getransformeerd tot moties. Dat maakt dat ze nu ook behandeld kunnen worden. En moties worden behandeld na besluitvorming over het agendapunt. De fractie van D66, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ik wil eerst de insprekers bedanken voor hun betoog. En dat doen zij, hebben wij vernomen namens veel Beemsterlingen. Er is dan ook veel zorg in de Beemster. En wij vinden dat heel jammer dat het op die manier, dat het op deze manier loopt of moet lopen. D66 Beemster is het niet eens met het voorstel van het college, zoals het hier ter kennisgeving is geagendeerd. Wij hebben bedenkingen zowel tegen de procedure van hoe dit tot stand is gekomen en bedenkingen over de inhoud van de intentieverklaring. Procedurele bedenkingen, waarvan ik er hier op twee inga. Wat vraagt u van ons college? U vraagt ons om kennis te nemen van uw besluit om als college een intentieverklaring te tekenen. De raad heeft u daartoe geen opdracht verstrekt of uitgangspunten voor meegegeven. Dit is dus buiten de raad omgegaan. De raad heeft het college de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze mogelijk mogelijk samenwerking mogelijk is en om een plan van aanpak met een communicatieplan op te stellen. Dus hoe gaat u de volksvertegenwoordigers, de raad, informeren over de mogelijkheden tot ambtelijke samenwerking? Wij hebben daarvoor als raad €20.000 vrijgemaakt. U draait de zaak om door eerst met een intentieverklaring te komen om te regelen dat u gaat samenwerken. Daar heeft de raad niet om gevraagd. U zegt dat een intentieverklaring nodig is om het onderzoek uit te kunnen voeren. Bij alle andere onderzoeken, ze zijn eerder ook genoemd door de insprekers, Berenschot en K+V, naar ambtelijke samenwerking met de plattelandsgemeente, was zo'n intentieverklaring helemaal niet nodig. Wij vragen u de opdracht van de raad uit te voeren. Dat wil zeggen, een onderzoek uit te voeren, plan van aanpak te schrijven en vooraf aan te geven wanneer en hoe u de gemeenteraad informeert. Want dat stelt ons, de volksvertegenwoordigers, namelijk in de gelegenheid om de burgers te raadplegen. Naast procedurele bedenkingen hebben we ook bedenkingen tegen de inhoud van de intentieverklaring. In de intentieverklaring noemt u reeds uitgangspunten die bindend zijn en verstrekkende gevolgen hebben voor de wijze van samenwerken. En dat is nu juist het onderwerp van onderzoek, dus dat is met elkaar in tegenspraak. U stelt dat in beginsel alle taken door Purmerend uitgevoerd kunnen worden. We hebben het dan niet meer over samenwerking, want dat doe je namelijk samen. In dat geval doen wij als Beemster niets meer. En u heeft het dan feitelijk over het uitbesteden aan één partij, een soort gedwongen winkelnering. U stelt dat Purmerend ons bestuurlijk zal vertegenwoordigen in de stadsregio, in de regio en landelijk. Dat is ons inziens in tegenspraak met de bestuurlijke zelfstandigheid van de Beemster. Wij worden dan vertegenwoordigd buiten de deur door Purmerendse bestuurders. U stelt dat de winst 50-50 wordt verdeeld, zonder daar een helder voorbeeld van te kunnen geven. Wij doen bijvoorbeeld iets voor 40.000. Purmerend kan het voor €30.000 doen, maar wij gaan ze dan 35.000 betalen vanwege de 50-50 afspraak. Waarom niet voor 30.000 als ze het daarvoor kunnen doen? Dat mag u ons nogmaals uitleggen. De ultieme vorm van samenwerking is fusie. En dat is nu net wat we wel willen. Maar dan wel met de plattelandsgemeente. En dat kunnen er circa 5 of 6 zijn wat ons betreft. Op pagina 2 stelt u dat met het tekenen van de intentieverklaring het vrijblijvende karakter van de samenwerking verdwijnt. Dus wat er ook uit het onderzoek komt en welke rol de gemeenteraad ook krijgt, u noemt dat besturingsfilosofie, dat maakt allemaal niets uit. U gaat samenwerken met Purmerend. Dat is ons inziens geen onderzoek, maar een uitwerkingsplan. Onze conclusie is dat u de opdracht niet uitvoert. U heeft de opdracht niet teruggegeven. U heeft ons ter kennisgeving een ander product voorgeschoteld. U handelt hiermee zelf deze zaak af en zet daarmee niet alleen de bewoners, maar ook de raad buitenspel. De rol van de raad zal veranderen, stelt u. U kunt dan ook ons inziens niet stellen dat de raad niet gaat over de uitgangspunten in deze intentieverklaring. De raad gaat op zijn minst wel degelijk over zichzelf. Dat is ook de aanleiding voor de Beemsterraad om het college eerst te laten onderzoeken op welke wijze we kunnen samenwerken. Op zo'n manier dat wij als Beemsterraad voldoende bestuurskrachten houden. En als dat niet lukt in die situatie, hadden wij de mogelijkheid om nee te zeggen. Dit is nu de angst die bij de bewoners leeft. Namelijk dat wij overgeleverd worden aan Purmerend. U voedt die angst door eerst een bindende intentieverklaring te tekenen, voordat duidelijk is wat de gevolgen zijn. En daarvoor hebben wij 2 moties hier klaar liggen. Die worden straks in behandeling genomen. De eerste motie gaat over het opdragen aan het college om de opdracht van de raad uit te voeren. Zoals het onderzoek, plan van aanpak en communicatieplan. En de tweede motie gaat over het opdragen aan het college om de bewoners te informeren en om volksraadpleging te doen. En dat kan in de vorm van bijeenkomsten zoals dat ook door de buurgemeente wordt uitgevoerd. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u zeer. Ik moet toch echt aan de publieke tribune vragen zich te onthouden van afkeuring of instemming. Ik snap dat dat moeilijk is, overigens. Ik geef het woord aan de fractie van de Beemster Polderpartij. De heer Schagen.
Dank u wel, voorzitter. Ja. Uitvoerig kan worden stilgestaan bij de chronologische stappen die vooraf gingen aan dit moment van de ondertekening van de intentieverklaring. Maar gezien de discussies en de geuite zorgen zijn er feitelijk nu 3 zaken actueel. Is er eerder gelegenheid geweest voor de burgers hun stem te laten horen? Ten tweede, heeft de Raad het college voldoende mandaat of bevoegdheid om tot deze stappen over te gaan? En 3, is er voldoende over gecommuniceerd? Punt 1. In 2002 is een soortgelijke samenwerking gestart. Toen was er alleen instemming. In 2006 is er uitvoerig in de Raad gesproken over het onderzoek dat afsluitend aan het besluit tot stoppen van de samenwerking is opgesteld. In 2009 is uitvoerig gesproken over de uitkomsten van het onderzoek bij de 9 omliggende gemeenten. KPV is zojuist genoemd. De verkiezingen in 2010 werden gedomineerd door die thema en gaf in de krachtverhouding een duidelijk antwoord aan tenminste 4 van de 5 politieke partijen voor een verder mandaat. Het antwoord dus eigenlijk ook op die eerste vraag, is er voldoende gelegenheid geweest voor de burgers hun stem te laten horen, zou dus kunnen zijn, er is een ruim voldoende mogelijkheid geweest in meerdere verkiezingen in de afgelopen 10 jaar, waardoor een raadpleging op dit moment, 18 maanden na de laatste verkiezing, niet meer nodig is. Dat geeft eigenlijk ook een antwoord al op vraag 2 voor een deel. Van heeft de raad en het college voldoende mandaat om tot deze stap over te gaan? Ja, dit antwoord is dus duidelijk ja. De raad heeft in de ervaren stemverhoudingen van de verkiezing beschikt over voldoende mandaat. En in het bijzonder de Beemster Polderpartij geeft dan ook haar volle medewerking aan deze bevoegdheid van het college. En is er dan voldoende over gecommuniceerd? Nee, er is nog niet genoeg gecommuniceerd. En laten we dan eerst vaststellen, en die heb ik nog niet steeds gehoord, ook niet in de bezorgde. In eerste instantie gaat het hier om het ambtelijk korps wat een nieuwe rol zal krijgen in een nieuwe organisatie. Op een bepaalde wijze. Nou. En die wil ik toch even eerst benoemen. De eerste die ervaren zal dat het anders zal worden, zijn de betrokken ambtenaren, onze huidige eenpitters, die we hopen in een ander werkverband veel meer slagkracht, veel meer kwaliteit enzovoort te geven. Dus die communicatie gaat zowel naar de burgers als ook naar de medewerkers. Want er zijn eigenlijk 2 groepen te onderscheiden. Dat zal moeten gebeuren over de achtergronden, want dat gaat dus over een terugblik, maar ook het komende proces en de besluitvorming en de inhoudelijke invulling van die samenwerking. Daar zal echt veel over gecommuniceerd moeten worden in de komende tijd. Het is nou ook lastig tijdens de onderhandelingen met de gehele Beemster hierover te communiceren. En dat maakt het ook begrijpelijk dat er in een bepaald opzicht ook wel een stilte is. Maar daarvoor hebben wij een zeer gemotiveerd college en wij achten als Beemster Polderpartij dat die voorbereiding daar ook in goede handen is. En wat er dan te vermelden valt, dat moet dan ook breed worden gecommuniceerd. Zowel met de medewerkers, want die zijn de eerste betrokkenen, en volgens ook met de burgers. En voor diegenen die ongeduldig zijn, die kunnen gewoon kijken, bijvoorbeeld bij Ten Boer, hoe doen die dat? Hoe doen die dat in Groningen? Hoe gaat het daar? En eigenlijk eenvoudig gezegd, gewoon, ja, als ik het heel plat zeg, en dat is te kort door de bocht, het is een goede manier van inkopen. En wat kun je dichtbij met uitstekende kwaliteit en prijsverhouding kopen? Dichtbij. Een zeer duurzame gedachte in deze tijd. Beemster Polderpartij nogmaals steunt van harte dit initiatief van het college tot ondertekening van deze intentieverklaring.
Dank u zeer. Ik geef het woord aan de VVD, de heer Zeekant.
Meneer voorzitter, dank u wel. Als je de film terugdraait van niet de laatste 12 jaar, maar van de laatste 16 jaar, over de bestuurlijke kracht van de gemeente Beemster, en je spiegelt dat op de groene randgemeente of buurgemeente, Graf de Rijp, Zeevang en Schermer. En daar begon het proces. Het proces was dat Erik Posma hier aantrad om pilot aan te gaan met onze buurgemeente. Daar hebben we ons met Verwe hebben we daar voor, ons voor ingezet. En wat bleek, dat we de kwaliteit die we beoogden, want er worden zware eisen gesteld aan een organisatie die hier in huis is. Onze ambtelijke organisatie. En wij hebben mede als werkgever de verantwoordelijkheid om die organisatie te troetelen. Want het zijn onze mensen die voor ons, voor de gemeente Beemster, zijn of haar werk verricht. En dat is punt 1. En mijn overbuurman zei dat ook al. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben we ook met onze buurgemeente zitten te discussiëren en gepraat. En zijn we daadwerkelijk tot een aantal samenwerkingen gekomen. Maar niet alleen met onze buurgemeente aan die kant, maar ook in de buurgemeente richting Purmerend. Ook richting het intergemeentelijk samenwerkingsverband ISW. En dat is op een bepaald moment gestopt, omdat het niet bracht wat we wilden. We hebben een hele lange discussie gehad in deze raad, in dit gebouw, met ook onze ambtenaren, maar zeker, ja, zeker met onze ambtenaren. En dan kijk ik naar de voorganger van onze gemeentesecretaris, Verde de Jong. En ik kan mij nog heel goed een gesprek bij hem op zijn kamer herinneren, dat hij zei, heel simpel, Wout, het brengt niet wat we dachten. En wij hoopten dat het ging brengen wat wij ervan verwachten. En dat kwam niet. Op een bepaald moment hebben wij laten onderzoeken wat is goed in huis. Doen wij het goed? Doen we ons werk goed? Want het is af en toe heel belangrijk dat je jezelf spiegelt en zegt, hallo, zijn we op het juiste pad? Toen zijn we erachter gekomen dat onze bestuurlijke daadkracht zeer groot is. En neemt u van mij maar aan dat heel wat mensen die hier in deze zaal zitten en in deze raad zitten, echte Beemstelingen zijn. En neemt u van mij maar aan, dat ben ik ook. Ik ben hier niet geboren, maar mijn ouders, mijn vader is hier geboren en mijn grootvader en moeder hebben hier gewoond. En die zijn hier overleden. En ik woon met veel liefde in deze polder. Dus bestuurlijk zelfstandig, dat hebben wij heel hoog in ons vaandel. Er is geen enkele discussie over dat we dat niet zouden willen blijven. En dat niet willen blijven. Dus fusie staat bij ons absoluut niet in het vaandel. Mogen dat duidelijk zijn. Maar wat we wel willen is kwaliteit. Kwaliteit van ons ambtelijk apparaat, dat we onze bevolking kunnen bedienen van wat ze nodig hebben. En ik neem even het voorbeeld. De maatschappij is zo snel veranderd, dat we kunnen achter onze computer vandaan, kunnen we zoveel regelen in onze grote boze buitenwereld. En wij proberen het verdomde goed in onze polder te doen voor onze burger. En dan verbaast het mij dat de burger de afgelopen 14 jaar niet proactief mee heeft gedaan aan het proces. Als je alle verkiezingscampagnes bekijkt en leest en ook wat er in alle programma's staat, dan is heel vaak gediscussieerd en verteld over bestuurlijke samenwerking. Dan is er heel vaak gesproken over ambtelijke samenwerking. Zelfs de Beemster Polderpartij kwam toen de tijd, en ik weet niet hoe lang het geleden is, ik prik me ook niet aan die datum vast. De Beemster Polderpartij kwam met het initiatief om voorstel om te komen tot een robuuste ambtelijke organisatie, minimaal 150.000 inwoners. Nou, ik zakte echt om mijn stoel heen dat ze ermee kwamen. We hebben er wel ja tegen gezegd. En ik ben met mijn overbuurman en mevrouw Segers naar een discussie en een presentatie geweest in Groningen en Ten Boer. En ik heb me daar eens verder in verdiept wat daar dan gebeurt. En ze hebben daar bijzonder veel respect voor elkaar. En als je integer, en ik ga ervan uit iedereen het goede wil. Ook voor onze polder. En dan stoor ik mij, en ik heb
dat hele boekwerk. En ik vind het geweldig, want ik ben zelf ook altijd op de barricade geweest als het maar nodig is en waar het nodig was. En ik vind het geweldig, de initiatieven die hier vanuit de bevolking komen, hou die polder zelfstandig. Want dat zijn al die mails die tot ons kwamen. Daar stond keihard in, we willen zelfstandig blijven. Nou, dat willen wij ook. Er is geen discussie over. Wat ik jammer vind in die mails, dat er gesproken wordt over Sinewel, die Purmerender, Harry Brinkman en mevrouw Kroesen voorop. Nou, het is al gelegd hoor, dat ei. Nou, zeker niet. Want daar wil ik dan een lans voor breken en dat wil ik nadrukkelijk hier zeggen. Want ik vind het een kwestie van zwakte als je dat niet durft te zeggen. Ik vind het juist een kwestie van kracht dat je met elkaar durft te discussiëren over die punten waar we nu over zitten. En lieve mensen, neem van mij maar aan, en lieve raad, dat wij heel graag zouden komen tot een bestuurlijke zelfstandigheid, tot een ambtelijke zelfstandigheid. Maar dat kan niet meer. Want een jonge ambtenaar die hier binnenkomt, nou, die denkt ook bij zichzelf, wat is mijn toekomst? 8500 inwoners, hartstikke leuk, maar dat kan niet meer. Er worden aan ons eisen gesteld door het Rijk. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat een kleine gemeente dat allemaal moet gaan doen? Vroeger was het makkelijk. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een plaatje had bij de burgerlijke stand en dat haalden ze door zo'n apparaat heen. En dan kreeg je een geboortebewijs. Dat is niet meer, je kan thuis op de knop drukken. En dat moet je toch niet meer boeien of dat in Den Haag gemaakt wordt of hier. Maar dat loket moet hier blijven en wat erachter zit moet er blijven. Als mijn bedrijf wordt gecontroleerd, dan moet ik respect hebben voor hetgene wat er gebeurt. Dat ik moet voldoen aan de regels. Maar dan wil ik mensen tegenover me hebben die de kwaliteit hebben om mij te vertellen wat ik moet doen. En dat is ook nodig in onze gemeenschap. En het is niet zo dat wij zaken gaan doen, en dan wil ik u een anekdote vertellen. Een voorzitter van Stichting Marktstad in Purmerend, die was net aangetreden en die las voor, en dat was over de veetentoonstelling. En die las voor het volgende, de 001'en enzovoorts. Hij bedoelde de ooien. En neemt u van mij maar uit, dat was bijzondere grote hilariteit. Nou, wat wij niet moeten willen, is dat de buurgemeente Purmerend, waar wij mee samen gaan werken, ambtelijk, nu adviseren dat wij hier met ons verstand kunnen praten over onze agrarische gemeente. En als hier de intentie, nee, wij hebben vastgesteld in deze raad om zelfstandig te blijven, bestuurlijk, en samen te werken met een gemeente die we kiezen voor kwaliteit. Dat is de stelling van de VVD. Dank u, meneer de voorzitter.
Hartelijk dank. Dan geef ik het woord aan de fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb het op papier gezet en dat betekent dat er waarschijnlijk wat dubbelingen zijn in hetgeen wat er hiervoor ook al besproken is. Maar omdat dit onderdeel nogal nogal na aan het hart ligt van de Partij van de Arbeid, heb ik gemeend om dat toch op deze manier moeten voorbereiden. Dus excuses voor de dubbelingen, maar het moet maar even zo. Het woord is aan de Partij van de Arbeid, kopte donderdag jongsleden de krant. En dat woord nemen we dan ook graag. Dat communicatie en het gebruik en begrip van termen een zeer belangrijk, zo niet het belangrijkste aspect is bij veranderingen, is wel gebleken. Het woord intentieverklaring en de foto op de brug heeft veel stof doen opwaaien. Ook in mijn fractie en mijn achterban. Voor ons kwam het die intentieverklaring als een donderslag bij heldere hemel. Wij waren dan ook onaangenaam verrast. We hebben daarna onmiddellijk gesprekken gevoerd met onze eigen wethouder, met de coalitiepartijen en met de burgemeester als portefeuillehouder om duidelijkheid te verkrijgen. Dat heeft geresulteerd in de nadere toelichting van het college op de aanloop naar deze intentieverklaring en een kijkje naar de nabije toekomst. Die ligt nu voor u. Uit die intentieverklaring blijkt dat het onderzoek hoe samen te werken met Purmerend nu pas van start gaat. Er is eerst vertrouwen gezocht of beide partijen, dus ook Purmerend, die samenwerking wel wil.
Dat heeft, wat de Partij van de Arbeid betreft, allemaal wel erg lang geduurd. Wij dachten dat we al een veel verdere fase zaten. Maar duidelijk is nu dat als partijen met elkaar in gesprek aangaan, dit niet vrijblijvend kan zijn. Daar moet je afspraken over maken. En beide partijen, gemeenten, willen nu serieus gaan onderzoeken wat samenwerking voor deze beide gemeenten gaat betekenen. En in feite zijn we dus nog niet veel verder dan dat we met deze verklaring dan 17 februari 2011, toen we de opdracht gaven voor dat onderzoek. Want het onderzoek moet nu pas beginnen. Ook voor de inwoners van Beemster is de intentieverklaring niet ongemerkt langsgekomen. Veel onrust is er de afgelopen weken gewekt en geuit en daarbij zijn termen nogal eens door elkaar gebruikt. Een paar voorbeelden. Meningen werden gevraagd over de bestuurlijke toekomst van Beemster. Het woord fusie kwam veelvuldig langs. Andere groene gemeenten werden genoemd als een betere partij bij samenwerken of zelfs fuseren. Angst voor bezetting. Angst voor wijde vennenbouw. Volgens de fractie van de Partij van de Arbeid staan deze keuzes en deze termen nu niet op de agenda. Het gaat hierbij niet om de bestuurlijke toekomst van Beemster, maar om het anders organiseren van ons ambtelijk apparaat. Wij hebben het hier niet over fusie. Natuurlijk kunnen wij slechts handelen met de wetenschap die we nu hebben. In de toekomst kijken kunnen we niet, maar dat kunnen de verontruste Beemstelingen ook niet. Zelfs zoals het er nu naar uit gaat zien, wil deze regering geen dwingende fusies aan gemeenten opleggen. Dus fuseren hoeft ook niet. Een besluit tot fusie is nu voorbarig en onnodig. En de samenwerking tussen de groene gemeenten is al eens uitgeprobeerd en is helaas negatief uitgevallen. En let wel, toen was ook al duidelijk dat die eventuele nieuwe te vormen gemeente te weinig inwoners zou tellen om zaken die vanuit Den Haag bij ons als gemeente worden neergelegd goed te kunnen regelen. Dus we gaan nu samenwerken. We zullen zelfs moeten gaan samenwerken. En wij gaan samenwerken met een grotere gemeente, zodat die samenwerking ook duurzaam kan zijn. En samenwerken is ook niet nieuw. Dit doen we al op allerlei terreinen. In de stadsregio, Zaanstreek Waterland, met de brandweer, binnen het onderwijsveld, met OPSO en Spoor, in Laag-Holland en in de veiligheidsregio, om maar een paar voorbeelden te noemen. Als Partij van de Arbeid zijn we dan ook voor deze samenwerking. Voor deze samenwerking zelfs. Omdat, ten eerste, juist door bestuurlijke samenwerking onze toekomst veiliggesteld kan worden en zelfstandigheid en eigenheid behouden. Ten tweede, we de dienstverlening aan de inwoners van Beemster op het huidige niveau willen houden en dit tegen een acceptabele kostprijs. Ten derde, we de nieuwe taken die het Rijk op dit moment steeds meer op de gemeente afwentelt, het hoofd willen bieden. Beemster ziet onder ogen dat ze die taken niet alleen af kan. In de wijde omtrek zijn trouwens kleine en grotere gemeenten aan het zoeken naar manieren om door samenwerking die taken goed voor hun inwoners te regelen. Sommigen kiezen daarvoor fusie en zij leggen die keuze voor een fusiepartner terecht, vinden wij, aan hun inwoners voor. In Beemster wordt voor samenwerking van het ambtelijk apparaat gekozen. Met als doel die taken goed te gaan regelen, maar ook met als doel dat de inwoners daar zo weinig mogelijk en zelfs tot niets van gaan merken. Van een keuze voor een fusiepartner is dan ook geen sprake. Het is een organisatie die verandert. En ten vierde, omdat het ook kansen biedt om voor ons eigen apparaat. Onze mensen krijgen zo meer perspectief op loopbaanontwikkeling, wat een kwaliteitsverbetering in kan houden. Is Beemster zelfstandig dan een illusie? Niet door de samenwerking met Purmerend op te zoeken. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we de meest gunstige keuze maken die er is om zelfstandig te blijven. Maar waarom willen we dat dan? Nou, om het bestuur zo dicht mogelijk bij de inwoners te organiseren en te laten functioneren en om inwoners hoe ironisch dat misschien nu ook klinkt in uw oren, invloed uit te laten oefenen op dat bestuur. Veel fusies in gemeenteland hebben geleid tot fysiek grote gemeenten. En dit heeft afstand gecreëerd tussen inwoners en bestuur en bureaucratie bevorderd. Daarom reizen er dorpsraden als paddenstoelen uit de grond. En niet de dorpsraden zoals wij die kennen. Maar dan wordt de Beemster een dorpsraad. Maar dorpsraden zijn geen echte gemeenteraden. Ze zijn niet gekozen, niet op die manier zoals we die verkiezingen kennen. Ze zijn niet politiek ingekleurd. En ze hebben ook geen echte macht om zaken voor elkaar te krijgen, te veranderen of te handhaven. Vandaar ook mijn vraag tijdens de raadscommissie. We hebben als PvdA ook wensen ten aanzien van de samenwerking. En voelen het dan ook als onze opdracht om die wensen in het uit te werken procesvoorstel ook echt terug te laten komen. Ten eerste weer die communicatie waar ik ook mee begonnen ben. De reacties van inwoners maakt duidelijk dat niet alleen ambtenaren en raadsleden bij het proces betrokken dienen te worden. Er is nog heel wat uit te leggen over hoe Purmerend precies in dit proces staat. Het imago van Purmerend heeft gezien de reacties nou niet bepaald een hoge standaard en daar zullen we wel wat aan moeten doen. En daarvoor is het belangrijk dat ze goed duidelijk maken hoe ze in het proces staan. Sorry. Ja.
U wilt even schorsen, want dat kan hoor. Ik schors even, ogenblik.
Nou, zo emotioneel is het. Er is dus nog heel wat uit te leggen over de positie van Purmerend. Maar ook wat die samenwerking precies in gaat houden. Op welke punten wel en niet samengewerkt gaat worden. Wat er in Beemster blijft. Allemaal zaken waar nu niet vrijblijvend meer over gesproken kan worden. Die communicatie kan door tekst, bijvoorbeeld in de krant. We hebben het over Binnendijks gehad. Maar ook door voorlichtingsavonden in de verschillende kernen georganiseerd worden. Sorry hoor. Ten tweede, wat we ook belangrijk vinden, hoe we de couleur lokaal in gaan vullen. Dat we ervoor zorgen dat we als Beemster niet ondersneeuwen bij Purmerend. En dat de macht van het grote getal niet automatisch de dienst uit gaat maken. Maar dat de kwaliteit van dienst en systeem doorslaggevend is. Wij denken dat bij een dergelijke samenwerking pas echt resultaten worden geboekt als de ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel met inbegrip van de nieuwe werken zullen plaatsvinden. Ik ga het nog een keer proberen om wat duidelijker te worden trouwens. Soms zal dan de grote broer bij Beemster moeten aanhaken. En ten derde, dat efficiëntie het eerste doel zal zijn en niet financieel gewin, hoe belangrijk ook in deze tijd. Kortom, zoals we al eerder hebben aangegeven, is het nu niet het moment om een volksraadpleging te houden. Daarvoor moet het onderwerp geschikt zijn en bijvoorbeeld de keuze voor een fusiepartner voorliggen. Dat is nu niet het geval en één ding is zeker, die gewilde groene gemeente is al lang geleden onmogelijk geworden. En verder, de Partij van de Arbeid gaat dus akkoord met het ondertekenen van de intentieverklaring op 4 februari. We hebben de tijd hard nodig. Uitstel zal onnodig oponthoud betekenen. En ik dank u voor uw geduld met dit geluid. Sorry.
Hartelijk dank. Ik herhaal mijn verzoek aan de publieke tribune. Het wordt wel steeds wat minder. Ik geef het woord aan de fractie van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben wel over minder
problemen gesproken van minder importantie. En ik heb erg veel waardering voor de kwaliteit en de waardigheid van de insprekers. Dat tekent hun betrokkenheid en die betrokkenheid heb ik ook gelezen in de mails. Ik was het er niet altijd mee eens. Ik vond soms dat ze ontzettend kort door de bocht waren. En ook wel, en dan komt mijn eerste punt van kritiek, slecht geïnformeerd waren. Maar dat is niet hen aan te rekenen. Dat is ons, politieke partijen wellicht, maar ook zeker het gemeentelijk apparaat, het college aan te rekenen. Wat ook, en nu richt ik me tot de voorzitter, u aan te rekenen is, burgemeester, u heeft voor een stuk onnodige onrust gezorgd die de zaak te veel op de spits heeft gedreven en ook in het verkeerde vaarwater heeft gebracht. Ik zal dat natuurlijk moeten duidelijk maken wat ik daarmee bedoel. U heeft ons overvallen, mevrouw Van den Berg zei het ook, overvallen met een intentieverklaring. Die kwam voor ons ook uit de hemel vallen. Wij vonden dat volstrekt onnodig. Wij hadden inderdaad bij meerderheid gezegd, college, ga met Purmerend onderzoeken, niet samenwerken, ga onderzoeken of er mogelijkheden liggen om met ons samen te werken, met elkaar samen te werken. Wat dat oplevert, waar je tegenop loopt, wat de problemen zijn, hoe onze identiteit bewaard kan worden, et cetera, et cetera, et cetera. Dat was de vraag geweest. En dan komt u met een foto. Natuurlijk is die symbool gevoelig. En dat had u denk ik als ervaren bestuurder niet moeten overkomen. Daarmee is de indruk gewekt bij de burgers dat alles al in kannen en kruiken is. Er wordt samengewerkt. En zie je wel, dat is het voorlopertje naar de fusie. Kijk maar, ze staan er al met elkaar op die brug. Nou, nog eventjes en dan gaat of de ene burgemeester de plomp in, maar dat zal onze wel zijn. En dan staat alleen nog meneer Bijl en die trekt dan het gebied in over de brug, klaar. Bordewolf pakt het eerste kleine biggetje. Dat had niet zo gemoeten en het was ook niet nodig. Waarom? Waarom? Was gewoon... U was al begonnen feitelijk met allerlei besprekingen. Dit had niet zo gehoeven. Nu die intentieverklaring er is, vind ik hem op zich wel duidelijk. Er ontbreekt één element in en ik wil echt heel graag, dat het er alsnog in komt. Ik vind dat heel opmerkelijk dat de term de raad er niet in staat. Nergens. Onze rol is niet ter discussie. Nou, dat kan natuurlijk niet. Er moet instaan in uw uitleg verderop in de stukken blijkt dat wel dat u dat van plan bent. En dat zal ook wel te gek worden als het niet zo was. Maar ik vind dat u dat in de te tekenen intentieverklaring, als u daar zo graag aan vast blijft houden, dat dat erin moet dat de raad geïnformeerd wordt. Nee, dat de resultaten van het onderzoek aan de raad wordt voorgelegd. Ter goedkeuring. Dat is ook altijd het uitgangspunt geweest. Dan kom ik tot de kern. Natuurlijk, de onrust is gewekt, denk ik, door de presentatie, maar ook door het feit, en daar zit een kern van waarheid in, en daar ben ik zelf ook bang voor, deze samenwerking, die ik het onderzoeken waard vind, daar ga ik in mee, hebben ook voorgestemd, dat onderzoek, Naar die samenwerking, die moet slagen. Dat is wel het hele vervelende. Want wat is het alternatief? Als het mislukt, gaan we terug naar af. En dan wenden we de steven, kijken verrast en bezorgd om ons heen, op zoek naar een nieuw meisje op de dansvloer. En dan blijkt, er zijn geen meisjes meer. En ik heb daar vroeger wel eens mee gezeten en ik kan u vertekenen, in die positie wil ik niet nog een keer terechtkomen. Het schermermeisje is weg, Graf de Rijp is weggefladderd en Zeevang, ja, die wil ook niet op ons wachten. En dat komt, ik begrijp dat wel, is geen verwijt aan die drie gemeentes, integendeel, die hebben gezegd, Wij willen wel met jullie dansen, maar wel innig en vast. En niet één rondje, dan ga je ook met ons trouwen. Dan ga je fuseren. En daar hebben wij ons min of meer, ja, u mag zeggen, vastgezet. Ja, dat maakt de zaak extra gecompliceerd. In meerderheid heeft deze raad gezegd onafhankelijk. En ik vind, en dat zeg ik in alle oprechtheid aan alle mensen die eraan twijfelen. Ik woon nu 41 jaar in deze mooie gemeente en ik ben er heel veel van gaan houden. En het feit dat we dit lastige werk doen, waar je soms heen en weer geslingerd wordt tussen het ene mailtje en het andere mailtje, het ene verzoek en het andere verzoek. Deze klus doe ik graag en ik vind het fantastisch mooi werk. En ik zal er mijn uiterste best voor doen om de samenwerking nooit te laten, want dan noem ik het ontaarden in een fusie. Maar, en dan zeg ik in alle eerlijkheid, de zekerheid hebben we niet. En als het mislukt, en daar geef ik alle schrijvers gelijk in, als het mislukt, hebben we geen, nou, ik zeg het een beetje anders, hebben we heel weinig andere mogelijkheden. Ja, dan zijn er nog een paar, dan kun je je aansluiten bij Alkmaar, want daar zit Graf de Rijp ook. Nou, dan heb je nog één groen broertje bij je. Maar Alkmaar, beste mensen, heeft nog een beetje meer inwoners, is nog groter, heeft ook stedelijke problematiek. Eigenlijk moet je dat ook niet willen. Of je gaat naar Zaanstad, of Horen. Horen zit echt niet op ons. Ja, Kocheland heeft altijd aangegeven, samenwerken, nee. Maar wij willen gewoon fuseren. En fuseren, dat wordt, en dat is weer het gebrek aan die voorlichting. Ik heb heel vaak gelezen, die onafhankelijkheid. Nou ja, vooruit dan maar, dat viel mij trouwens op, heeft me ook wel eens een beetje teleurgesteld. Maar onafhankelijkheid, vooruit maar. Nee, we willen dan fuseren met die drie groene gemeentes. Maar beste mensen, die drie groene gemeenten en ons erbij, wij zijn dan nog veel te klein. En dan zou Wormerland erbij moeten. En dan zou misschien Ozaan erbij moeten. Maar Ozaan en Wormerland hebben andere eisen gesteld. Die zeggen, wij willen niet fuseren. Ja, die zou misschien wel willen fuseren. Maar dat heb ik u net gezegd, wij willen niet fuseren. We willen wel samenwerken, maar alleen op onze voorwaarden. Met andere woorden, wij zitten in de niet geriefelijke positie dat we niet veel keuze hebben. En nu draai ik het om. Nu ga ik mezelf misschien tegenspreken, maar je kunt het ook van de andere kant bekijken. Als we met een positieve instelling en gericht op onafhankelijkheid, een onafhankelijkheid waar alleen eigenlijk D66 zich van meet af aan een beetje wankelmoedig heeft getoond, en in het verre verleden ook eens een enkele wethouder van de Partij van de Arbeid, maar de meeste raadsleden zeiden altijd nee, onafhankelijkheid. Als we dat traject ingaan en we gaan kijken hoe we dat vastleggen, dan ben ik er niet zo bang voor als dat totale document aanwezig is, al die vragen beantwoord zijn, al die kritiek van ons verwoord. Hoe gaan we dan betalen? Hoe gaan we dan ambtenaren uitlenen? Hoe winst behalen? Waar ligt die winst dan? Leg dat maar eens uit, college. Dan heb ik er een behoorlijk vertrouwen in. Niet blind en ook naïef, maar ik denk wel dat daar een mogelijkheid ligt. En dan gebiedt de eerlijkheid ook iets te zeggen over het referendum. Een raadgevend referendum, want ik vind inderdaad, de raad heeft u gekozen, wij moeten die klus klaren. Ik heb nooit gezegd, moet u de kanton nog een keer op nalezen, ik heb nooit gezegd dat ik op dit moment voor een referendum ben. Want, en waarom niet? Want het is heel goedkoop om te zeggen, gemeente, zeg het maar. Ja, wat moeten ze dan zeggen? Dan zeggen ze wellicht, doet u mij maar fusie met de drie gemeenten. Daar heb ik net van uitgelegd, dat kan niet meer. Wij moeten minstens 50.000 mensen hebben. Nou, ooit heeft de BPP voorgesteld een organisatie van 150.000 mensen. Nou, nu zijn we al blij dat als we permanent kunnen aanhaken, laten we het ook eens een keer positief zien, als daar één partner overblijft met wie je kunt samenwerken, dat is heel wat makkelijker dan met 5, 6, 7 andere gemeenten. Als we met één partner goed kunnen samenwerken, dan zie ik mogelijkheden dat we over 25 jaar nog steeds onafhankelijk zijn. Niet meer precies op dezelfde wijze. En dan zult u wellicht, dat is de uitkomst waar de heer Brinkman het over eens was, en dat vond ik ook onverstandig. Hij had het al over de technische dienst die wel overgeheveld kon worden. Nee, meneer Brinkman, daar gaat u trouwens ook niet over. Dat bepalen wij in dat eindproduct. Of dat wel mogelijk is. En of dat wenselijk is. Dat had u dus ook niet moeten zeggen. Want dan heeft u ook de zaak onnodig op de spits gedreven en onrustig gemaakt. Maar als wij een goed onderzoek krijgen, dan denk ik dat we over 25 jaar bestuurlijk nog steeds onafhankelijk zijn. En daar zetten wij op in. Dank u wel.
Hartelijk dank. Ik had me voorgenomen, want ik ben toch al de kwaaie pier, om er als voorzitter van deze raad niet veel over te zeggen. Maar ik heb wel de portefeuille samenwerking. Dat hebben we zo afgesproken. Dus ik zou geen knip voor mijn neus waard zijn als ik er niet wat dieper op in zou gaan. En dat ga ik dus wel doen. Ik begin even met het CDA, de heer commandeur, want die rekent mij dingen persoonlijk aan. En ik zou voor onnodige onrust hebben gezorgd. En ik heb iedereen overvallen met de intentieverklaring en de foto op de brug. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar die intentieverklaring is niet een product van mij. Dat is een product van het college van Purmerend en het college van Beemster. En als u mij dat aanrekent, dan moet u uw pijlen op het college richten, want dat is geen persoonlijk verhaal van mijn kant. Communicatie, en dat is een heel belangrijk onderwerp, en dat zal het ook absoluut blijven, sterker, dat zal nog vele malen beter moeten, was juist de reden waarom collega Bijl en ondergetekende een uur hadden uitgetrokken om met de verslaggever van het dagblad Waterland over te praten. En we hebben ons een uur lang de blaren op de tong gepraat. Van alles hebben we besproken. En als je dan het krantenartikel ziet, dan vraag je je af, waar hebben jullie dat uur over gehad? Je mag nooit de krant de schuld geven dat een interview niet verkeerd gegaan is. Dus ik reken het mezelf aan dat we kennelijk te veel informatie hebben verstrekt, waardoor de schrijver door de bomen het bos niet meer zag, dus ik reken me dat wel zelf aan. Maar een voorbeeld is wel dat, en u haalt dat aan, het TDBZ-verhaal. Daar stond in de krant van de TDBZ, nou en zo, wat er stond. Nou, het verhaal wat ik daar verteld heb over de TDBZ is een hele andere geweest. Een heel ander verhaal als wat in de krant stond. En ik kon daar op dat moment helemaal niets meer aan doen. En hoe jammer het ook klinkt.
Maar sorry, meneer de voorzitter. U bent een zeer ervaren bestuurder.
Dat klopt. En we zaten daar met twee. Maar ik wil toch mijn verhaal even uitmaken. Want u bent het aan het uitvergroten. Ik probeer het te verkleinen. Er zaten daar twee ervaren bestuurders. Zeer ervaren bestuurders. En de een nog meer als ik. En wij hebben alles uit de kast gehaald om goed duidelijk te maken wat die intentieverklaring nu behelst. En daarna hebben we ook een eigen verhaal opgesteld wat te laat in de Binnendijks is gepubliceerd met wat nou werkelijk aan de hand is. En dat te laat publiceren kwam omdat enkele van u vonden dat het eerst nog in de kas besproken moest worden. Dus daar kon ik ook al niks meer aan doen. Ik wil niet zielig doen, maar het interview heeft een uur geduurd. En ik heb interviews wel meer van een uur gehouden. Nou, dan kan je 3 pagina's vullen. Het was 2 kolommen en een grote foto. En dat vond ik jammer. Dat reken ik me wel zelf aan. We hadden een uur uitgetrokken voor het interview. Het heeft 1,5 uur geduurd. Het heeft mij niks gebracht, behalve een parkeerbon. Want ik was te laat terug bij mijn auto. Nou, dat, als dat enige genoegdoening is, ik heb hem overigens al betaald. Aan Purmerend.
Komt in de kas van Purmerend.
Ja, dat klopt. En dan zegt u, ja, dat had niet zo gehoeven, maar nu draai ik het ook om. Want stel nou dat dat niet gebeurd was. Stel dat wij gewoon, zoals u suggereert, van u had al de mogelijkheid om samen te gaan werken. Die intentieverklaring was helemaal niet nodig. Dan hadden we hier niet gezeten. Dan hadden we niet zoveel mensen op de publieke tribune gehad. En dan was het niet duidelijk geworden. Dus als we het gaan omdraaien, dan kan ik dat ook. En u schetst natuurlijk de dilemma's heel erg goed. En die dilemma's die hadden wij allemaal. En ook dezelfde dilemma's zijn besproken. En niet alleen in het college, ook in de raad en al. En u komt eigenlijk in uw analyse van de dilemma's tot dezelfde conclusie als wat in het raadsvoorstel staat. En daar ben ik u wel dankbaar voor. Maar ik vind het niet zo chic als u mij dingen persoonlijk aanrekent, terwijl wij als college de opdracht van de raad uitvoeren. En inderdaad, het is zo. Je moet nu handelen. In een van de rapporten staat, ga voor op de golf zitten, want dan handel je vanuit je eigen kracht. Dat is precies wat wij aan het doen zijn. Wij gaan voor op de golf zitten, want als wij afwachten en niets doen, dan zijn het anderen die voor ons beslissen. Wij hebben nu de gelegenheid om zelf de besluiten te nemen die wij willen. En de meisjes waar u het over heeft, meneer commandeur, en ik snap wat u bedoelt. Ik heb dat zelf ook wel gehad, al zou je het niet zeggen. Ja, als ze weg zijn, dan zijn ze weg. Maar ik heb in mijn inleiding al aangegeven dat de meisjes ook al lang al andere partners aan het zoeken zijn. Ik bedoel, die situatie die u schetst van stel je nou voor dat het misloopt, nou, dan is er niemand anders meer om mee te tangoen.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat ze dat doen, door natuurlijk. En dat is
uw eigen besluit?
Door ons besluit,
nou,
jawel.
Uw besluit, niet de mijne. Het is uw besluit geweest en niet mijn besluit. Als voorzitter. U hebt als raad het college de opdracht gegeven. En nogmaals, ik ben geen knip voor de neus waard als ik niet met verve die opdracht uitvoer. Anderen zijn het daar niet mee eens. Kijk, ik ga even naar de fractie van D66. Het is logisch dat de fractie van D66 zich op deze manier uitlaat. Die was het ook niet eens met, sowieso al niet met de stap die we gezet hebben vorig jaar. Maar vorig jaar, ik zeg het nog maar eens een keer, heeft uw raad een duidelijk besluit genomen en het college voert dat uit. En als we dat niet zouden doen, zou u ons terecht op het matje kunnen roepen. En ja, en dan heeft D66 ja, het uitbesteden aan één partner. Ja, het lijkt op uitbesteden aan één partner. Ja, dat is ook zo. Want dat heeft u besloten. U heeft besloten om de samenwerking met Purmerend te zoeken. En zo is het en niet anders. U was het daar niet mee eens. Nogmaals, dat klopt. En ja, en Purmerend wil ons vertegenwoordigen. Ja, u doet alsof dat wat nieuw is. Maar er bijvoorbeeld in het dagelijks bestuur van de stadsregio vertegenwoordigt Purmerend ons via de constructie van het ISW. En dat is niets nieuws. Ja, en wij voelen de angst. Ja, het spijt me dat u dat zegt, maar ik probeer uit te leggen hoe het een en ander gegaan is. En ik probeer ook uit te leggen dat wij nu aan de start zijn van hetgene wat u ons opgedragen heeft om te doen. En ja, angst, ja, ik heb altijd al gezegd, angst is een slechte raadgever. Je moet je nooit laten regeren door angst. Maar het kan ook niet zo zijn dat er stemmen zijn in de samenleving die samenwerken en fusie met elkaar verwarren, om het zo maar eens te zeggen. Wie voedt dan de angst? De heer Schagen geeft een prima chronologisch overzicht van de dingen die gebeurd zijn. En ik heb dat ook wel eens gezegd, dat gaat 10 jaar terug. Misschien nog wel langer. Voor mijn tijd in ieder geval zijn we al bezig om te kijken hoe kunnen we ons klaarmaken voor de toekomst. De heer Zeekant had een gloedvol betoog. Ik heb daar namens het college niets meer aan toe te voegen. Mevrouw van den Berg, die heeft het over het woord intentieverklaring en de foto op de brug. Ja, alle goede bedoelingen ten spijt. Het is gelopen zoals het gelopen is. Met het resultaat dat ik een belastingaanslag van €63 heb gekregen. Het heeft lang geduurd, mevrouw van den Berg. Ja, maar ik wil ook wel even zeggen dat het hele samenwerkingsdiscussie en de zoektocht die wij van tevoren al gehad hebben, Wij zijn er al 10 jaar mee bezig. Voor Purmerend was het bestuurlijk helemaal nieuw. En het is toch goed om nu vast te stellen dat binnen Purmerend ook de bereidheid is om dat met ons te willen doen. En dat heeft die intentieverklaring tot stand gebracht. Het fundament ligt er. De heipalen zijn geslagen voor dat onderzoek. En ik ben ook blij dat ze dat willen. Ik heb ook begrepen dat op een vraag van de Socialistische Partij in de commissie AZ van Purmerend, die vond dat Beemster een volksraadpleging moest houden. En toen heeft de heer Bijl als burgemeester van Purmerend gezegd van ja, maar daar gaat u helemaal niet over, want dat maakt Beemster zelf al uit. Kijk, zo wordt het. En de heer commandeur, ja, die heb ik al gehad. Ik kijk even naar collega dagelijks bestuurders, wethouders. Wilt u nog iets aan toevoegen? Want ik heb weer een monoloog gehouden, hè, namens het college. Maar ik heb namens u gesproken. Hè? Ja, oké. Okay. De heer Dings wil nog wat zeggen.
Ja, u hebt nadrukkelijk namens ons gesproken. Waar ik in elk geval nog iets over zou willen zeggen, is die couleur lokaal. Ik denk dat met het vaststellen van die startnotitie over de 3 decentralisaties, de intentie die aan deze kant van de tafel bestaat, en dus ook bij u, duidelijk is komen vast te staan dat die couleur lokaal, dus het belang van Beemster en de eigen invulling daarvan, dat die voor ons leidend is in de gesprekken die we voeren met Purmerend. En in die zin is het ook een onderhandelingsmodel, want je probeert natuurlijk ook gewoon de beste posities te verkrijgen. Dat willen we doen. We willen de dienstverlening aan de burgers in elk geval op hetzelfde niveau houden. En we willen zo mogelijk de dienstverlening verbeteren. Dat levert efficiëntiewinsten op. En het levert in feite ook, en zeker ook als u denkt aan het bestuursmodel van Groningen ten Boer, het levert ons ook bestuurskracht op. Doordat we met wethouders en ook met in de toekomst aan te stellen beleidsregisseurs, zeg maar, voor Beemster de juiste keuzes kunnen maken. En die plannen die gaan we nu ontwikkelen.
Dank u zeer. Dan in tweede termijn het woord is aan de fractie van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag willen reageren op een aantal opmerkingen. Ik zal proberen een compilatie te maken. Het woord communicatie is vaak gevallen. Communiceren doe je wat ons betreft met elkaar, dat doe je samen. En dat is niet alleen een kwestie van meedelen of informeren, maar dat is ook mensen raadplegen en meenemen in het proces. En de voorhorens uitsteken om te kijken wat men wil en wat hoe de gevoelens leven. En dat is het wordt nu wel heel erg vanuit een dictaat vanuit de gemeente opgevat. Er is sprake van nieuwe tijden, toekomstgericht. We weten allemaal wat er in het verleden is gebeurd. De een wat beter dan de ander. In ieder geval is er door de bezuinigingen en de nieuwe economische situatie een andere situatie ontstaan die ook bij de plattelandsbuurgemeente tot andere inzichten heeft geleid. En het is wat flauw om daar dan steeds naar het verleden te wijzen van hoe men toen dacht en wat men toen zei. Het gaat erom wat men het afgelopen jaar of 2 jaar heeft gezegd. En men heeft zich herhaaldelijk aangeboden. De Beemster heeft de sleutel in handen en die heeft het nog steeds in handen. En het is de Beemster die heeft gezegd van nee, wij willen zelfstandig blijven. En ons inziens is dat een heel romantisch idee dat wij als kleine muis dat tot in lengte van dagen kunnen volhouden. En ook, en dat heb ik eerder herhaald, heeft de commissaris van de Koningin hier gezegd vorig jaar zomer. Ja, pruttel, pruttel. Dat de gemeente waar wij nu ambtelijk mee samen gaan werken, dat wij daar binnen 5 jaar mee zullen zijn gefuseerd. En als het dan tot fusie komt, dan pleiten wij voor een grote plattelandsgemeente. En dat is niet alleen met de andere 3 plattelandsgemeenten, omdat dat inderdaad te klein is, maar dat is met een groter aantal. Het voorbeeld van Ten Boer Groningen wordt genoemd. Als ik de evaluatierapporten lees, dan staat daar ook in dat een van de voorwaarden is dat er van oudsher een goede relatie is met elkaar, met veel vertrouwen. Ik zal niet weer de historische agenda tevoorschijn halen, maar er staat wel een protestlied in van 1920. En het is altijd, en dat is bij elke Beemsteling bekend, ligt het heel gevoelig wanneer je met Purmerend gaat samenwerken. Als dat leidt tot een fusie. Het is toch de grote stad naast ons, terwijl wij een platteland zijn.
Brachten 600 jaar onze schapen daar naartoe. Maar...
Ja, ik ken de markt heel goed. Ik zeg ook niet dat wij niets samen doen met Purmerend. En als je met meerdere plattelandsgemeenten zou fuseren, dan nog heb je grotere eenheden nodig. Zoals de stadsregio Amsterdam en de provincie. Maar dat wil niet zeggen dat je dat alleen met Purmerend zou moeten doen. Bij Ten Boer Groningen kwam naar voren dat vertrouwen een heel belangrijke voorwaarde is om tot samenwerking te komen. Purmerend heeft in het K+V onderzoek aangegeven dat zij geen CETA-constructie wilden, samen en toch apart. Zij wilden het Purmerendse systeem leidend laten zijn. En dat is nu waar de Beemster blijkbaar ook voor gaat kiezen, want wij zijn in de minderheid. Een vraag is nog aan de PvdA. Er is op een aantal punten is nog niet ingegaan. Maar de vraag is of de randvoorwaarden die genoemd worden ook inderdaad geborgd worden in deze intentieverklaring. Ik heb ook geen antwoord gekregen op de rol van de raad die in het stuk van het college genoemd is, dat die nader wordt bekeken van wat de rol van de raad in dit geheel zal kunnen zijn. En wij denken dat we als raad van 8700 inwoners, kleiner dan een wijde Venne, dat we heel weinig in de melk te brokkelen krijgen. En dat ook gezien de bezuinigingen, ambtenaren het berendruk zullen krijgen om alle notities en ontwikkelingen, beleidsstukken te maken. En dat het dan heel lastig is om met verschillende varianten rekening te houden. Overigens hebben de overgemeenten, dus Oostzaan en Warmeland, hebben aangegeven recent dat er wel degelijk over de voorwaarden te onderhandelen is. Dus iets wat zij een aantal jaren geleden hebben gezegd, is nu een andere zaak. Wat ons betreft heeft de gemeente, heeft het college, de opdracht niet uitgevoerd. We zijn nu bijna een jaar later en er ligt geen onderzoeksrapport waar wij 20.000 euro voor vrij hadden gemaakt. Er ligt geen plan van aanpak en er ligt geen communicatienota. Er ligt wel iets anders en anderen hebben dat ook genoemd. CDA heeft het genoemd en PvdA heeft het genoemd. Wij voelen ons overvallen. En ja, het gevoel van we komen in een fuik terecht en we kunnen niet meer terug. En ik moet u zeggen dat wij daar niet vrolijk van worden.
Ik doe dat laatste nog even herhalen, want dat heb ik niet verstaan.
Ik kan u zeggen dat wij daar niet vrolijk van worden. Oh. En ik denk veel mensen met ons in de Beemster. Want wij hebben dat vertrouwen niet dat wij zelfstandig kunnen blijven met een innige samenwerking met Purmerend. En dat zegt verder niets over de kwaliteiten van Purmerend. Ik heb twee moties. Ik kan ze voorlezen. Ik kan ze ook heel kort samenvatten, omdat we het eerder erover gehad hebben.
Ik stel u voor dat laatste te doen. U heeft overigens in uw eerste termijn al een hele korte samenvatting van de moties gegeven. Dus ik stel voor dat we het ondertussen proberen even te lezen omwille van de tijd. En de moties komen aan de orde nadat het besluit is genomen.
Oké, dus die lees ik nu niet voor.
Ik wil voorstellen om dat niet te doen. Nee. Het is duidelijk wat erin staat. Een korte samenvatting misschien wel. Dat is voor de publieke tribune denk ik wel handig. Maar integraal voorlezen lijkt mij niet nodig.
Een korte samenvatting van motie 1 en motie 2.
Hij is op de publieke tribune ook uitgedeeld. Oké, nou dan is
niet iedereen
communicatie
heeft,
goed.
Niet iedereen heeft
Graag een korte samenvatting. Ja. Korte.
In de eerste motie vragen wij overwegende dat de raad van de gemeente Beemster 2 opdrachten heeft verstrekt aan burgemeester en wethouders van gemeente Beemster. En dan noem ik het onderzoek en plan van aanpak en een communicatieplan. Daarin stel ik dat wij geen onderzoeksrapport en geen plan van aanpak en geen communicatieplan ontvangen hebben, waarin nadrukkelijk aangegeven is op welke wijze de gemeenteraad geïnformeerd zal worden. En wij dragen het college dan ook op om een onderzoeksrapport over de wijze waarop en op welke onderdelen samenwerking met de gemeente Purmerend mogelijk is, plan van aanpak. En mocht dat leiden tot een intentieverklaring, dan is de Raad van Gemeente Beemster in ieder geval in de gelegenheid om op basis van de opbrengsten van het onderzoek haar bijdrage te leveren aan de uitgangspunten voor samenwerking. De bewoners en bedrijven gehoord hebbende, want daar hechten wij heel veel waarde aan. De tweede motie. Ja, ik heb hem. Daarin overwegen wij dat de kiezers in 2010 niet op de hoogte gesteld zijn van de mogelijkheid dat het college zou kiezen om alleen met Purmerend vergaand ambtelijk samen te werken. Het woord Purmerend is in geen enkel verkiezingsprogramma komt dat naar voren. Er wordt steeds gesproken over buurgemeenten en niet het woord Purmerend. De beloofde bestuurlijke zelfstandigheid die wordt in de intentieverklaring aangetast omdat Purmerend onze bestuurlijke vertegenwoordiger kan worden in regionale en landelijke besluitvormend overleg. Deskundigen zoals de commissaris van de Koningin, daar heb ik het eerder over gehad, dat zij aangeven dat een fusie in het verschiet is. Dat er veel geld is besteed aan onderzoeksrapporten en nauwelijks geld of inzet is gepleegd om bewoners te informeren over de voor- en de nadelen over ambtelijke samenwerking met de stad Purmerend. En wij stellen hier dat veel bewoners betrokken willen worden bij de toekomst van de Beemster. En wij dragen het college op om draagvlak te bewerkstelligen bij de bewoners van de gemeente Beemster voor de te nemen stappen gericht op voldoende bestuurskracht, zodat de dienstverlening aan onze bewoners en agrarische bedrijven rekening houdt met het karakteristieke landschappelijke en agrarische karakter van droogmakerij de Beemster. En dat wel door middel van het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten waar bewoners en bedrijven geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van vergaande ambtelijke samenwerking ten opzichte van een fusie met bijvoorbeeld 6 omringende plattelandsgemeenten. En door het organiseren van klankbordbijeenkomsten waar de bewoners en bedrijven van Beemster geraadpleegd worden over hun voorkeur voor ambtelijke samenwerking met Purmerend of fusie met meerdere omringende plattelandsgemeenten. Ik dank u voor de aandacht.
Dank u zeer. De fractie van de Beemster Polderpartij, nog behoefte aan een tweede termijn? Geen behoefte. De fractie van de VVD? Geen behoefte. De fractie van de Partij van de Arbeid? Mevrouw van den Berg.
Sorry, voorzitter. Is het ook niet de bedoeling dat we reageren op deze moties?
Die komen straks in stemming. Oh,
dat kan je nog.
U kunt nu reageren, maar dat.
Nou, ik dacht dat we nu een rondje zouden reageren, maar dat kan ook straks.
Dat mag nu. Maar voordat ze in stemming gebracht worden, kunt u nog een stemverklaring afgeven. Dat kan ook nog.
Nou, ik wou even reageren op de motie van de
D66.
In de eerste motie lijkt het dat de D66 toch iets verder gaat dan in de eerste opstelling van de opdracht naar het college toe in februari 2011. Omdat het hier toch wel duidelijk wordt opgenoemd dat het om de gemeente Purmerend gaat. Dus dat zou een positieve wending kunnen zijn in het geheel. Want dan blijken ze toch eens met de ingeslagen weg. Voor de rest kwam bij mij zo ook door dat het ook niet helemaal duidelijk is dat waar de intentieverklaring zit in het proces. En daar hebben we een stuk voor gekregen waarin dat wel duidelijk wordt gemaakt. Want het plan van aanpak of het communicatieplan en het onderzoek naar allerlei zaken, dat moet nu nog komen. Dus volgens mij wordt D66 en wij allen op onze wenken bediend, omdat dan op een gegeven moment op basis van het onderzoek wat nu gaat starten, de opbrengsten wel degelijk hier in deze raad ook besproken gaan worden. Dus van motie 1 dacht ik van nou, volgens mij is dat al helemaal in kannen en kruiken. Wat de tweede motie betreft, dat draagvlak bewerkstelligen bij bewoners, daar hebben we het, nou volgens mij hebben we daar alle 5 over gehad. Dus dat zou, en uit uw woorden bespeurd hebbende, is dat ook iets waar in het procesvoorstel wel degelijk ook voorstellen voor gedaan zullen worden. Dus, en of dat nou met voorlichtingsbijeenkomsten of klankbordbijeenkomsten, dat kan natuurlijk ook aan het onderzoek opgedragen, of dat zal daarin verwerkt gaan worden. Dus volgens mij zitten we daar zelf bij wat dat betreft en is die motie niet nodig. Dus dat was even de reactie op de moties. Dan heeft D66 ons nog een vraag gesteld over de randvoorwaarden die genoemd worden en of die geborgd zijn in deze intentieverklaring. En ik snap de vraag niet. Dus ik wil zo meteen daar wel even nog een uitleg over. Oh, dat kan niet meer. Nou, dan doen we dat na de vergadering.
De fractie van het CDA, de heer commandeur.
Ja, voorzitter, ik ben u denk ik nog wel even een kleine reactie schuldig op mijn, door u wat persoonlijk ervaren, kritiek, aanval zo u wilt. Ja, ik vind dat u toch iets te lange tenen toont. U bent natuurlijk het boegbeeld van het beleid van het college. En als u daar staat, letterlijk en figuurlijk, en toch bij de maritieme vergelijkingen bent, boegbeeld, dan toch, u gaat op de brug staan als een soort kapitein. U bent trouwens een Nederlandse kapitein, geen Italiaanse, dat terzijde. Dan vind ik, dan moet u niet te snel zich geïrriteerd tonen dat ik daar moeite mee heb. U had bijvoorbeeld, vrij simpel, u was daar volgens mij met de ambtenaar voorlichting, ja, maar niet van de Beemster, waarschijnlijk van Purmerend. Maar u had moeten vragen, mag ik het stuk lezen? Dat is het eerste wat je doet. Ja, dus ja, een beetje verantwoordelijk. U heeft dat boetekleed trouwens al een beetje aangetrokken. Vind ik wel gelden. Dan moet u zich trouwens ook niet... ik spreek u aan als functionaris, niet als, als persoon. Dan richting D66, de plan van aanpak vraagt u om. En daar sluit ik me toch een beetje aan bij mijn buurvrouw. Ja, mevrouw, je kunt toch niet vooraf iets vragen? Nee, het BMW komt met een onderzoeksplan. Alleen dat plan, dat is er niet, dat wordt er gemaakt. Men heeft de intentie uitgesproken om met zo'n plan te gaan komen en aan te gaan werken. Dat wordt ons natuurlijk voorgelegd, maar dat heb ik in eerste instantie ook verteld. Daar heb ik wel meer vertrouwen in dan u. Dat wordt ons voorgelegd. En dan vind ik wel, als dat allemaal uitgekristalliseerd is en wij kunnen erover spreken, dan ben ik niet bang om het ook aan de bevolking na een gedegen informatie voor te leggen en te zeggen, wat vinden jullie daarvan? En of je dat nou een referendum noemt, ik noem dat meer betrokken mensen mee laten kijken in de keuken van een onderzoek. Daar zou ik graag voor willen pleiten. En dan kom ik tenslotte, voorzitter, nog even op een vraag. U heeft er niet op gereageerd. Ik zou heel graag, doet u mij dat genoegen, in de intentieverklaring een enkele passage opgenomen zien over de rol van de raad. Dat uw raad uiteraard over het nadere proces wat ingezet wordt, blablabla, bla bla, te zijner tijd of op nog liever dan en dan geïnformeerd wordt. Dat zou ik toch sterk willen bepleiten. En ik vind dat ik daar niet over vraag. Het probleem is er groot en belangrijk genoeg voor. Voorzitter, dat was het wat mij betreft. Ik vind het al 12:30. Ik moet eigenlijk naar bed. Dank u wel.
Dank u zeer. Kort wat mij betreft. In de richting van D66, die, ja, jammer vind ik dat, maar die twijfelt over het zelfstandig kunnen blijven. Dat doet mij verdriet, zal ik maar zeggen. En die vindt het een romantisch idee. Haalt ook nog de commissaris van de Koningin aan. Ja, alle respect voor de functie van commissaris van de Koningin. Maar hij gaat daar niet over. Het is ook zo dat de provincie er eigenlijk niet over gaat. Uiteindelijk gaat de wetgever erover. Maar die heeft meerdere malen gezegd, wij gaan pas wat doen als de mensen het ook willen. Nou, dat is niet aan de orde. Dus ik ga ervan uit dat dat ook zo blijft. De rol van de raad, daar ben ik niet op ingegaan. En dat is een omissie mijnerzijds, want ik had het wel al opgeschreven. En ik weet nu in ieder geval al drie momenten waarin de raad zeer zeker een belangrijke rol gaat spelen. Dat is uiteraard nu. Maar we hebben in de planning een werkvergadering op 3 april. En daar gaan we het hebben over de besturingsfilosofie die dan aan het uitkristalliseren is. En de verdere rol van de raad daarin. En daar wordt ook besproken op welke momenten over wat u uiteindelijk tot besluitvorming of tot consultatie wordt bevraagd. En uiteraard, voordat het geïmplementeerd wordt, komt er een besluitvormende raad. En in die de weg daar naartoe gaan we nadenken over participatie van onze inwoners. De heer commandeur, ja, lange tenen. Ja, maar ik moet af en toe wel even reageren, want anders blijft zo'n verhaal overeind. Het is al te vaak in de media gekomen en daar heb ik geen invloed op. De media zijn vrij. Ik ken collega's die dat wel geprobeerd hebben en die zijn geen burgemeester meer. Dus media is daarin vrij en die schrijven wat ze schrijven. En ik heb daar geen invloed op, maar ik gebruik nu dat toch wel de gelegenheid om een en ander even in een goed perspectief te zetten. En mag ik het stuk van tevoren lezen? Ja, heer commandeur. Die vraag is eigenlijk altijd standaard aan het eind. En bijna altijd standaard aan het eind is van nou, wij zijn van de vrije nieuwsgaring en u leest het wel in de krant. Zo werkt dat nu eenmaal. Ja, en dan communicatie. Ja, ik ben een... Oh, in de intentieverklaring heeft u nog gevraagd. Nou, het is een intentieverklaring tussen beide gemeentes. Ik wil best nog even vragen of er een zin van nou inkomt van en de resultaten zullen aan de raden worden voorgelegd. Of iets dergelijks. Ik ga dat proberen. Maar wat mij betreft is dat niet zo relevant, want u gaat daar namelijk zelf over. Of u daarover wil gaan, ja of nee. En wij gaan er niet over of de Purmerendse Raad dat ook zou moeten willen. Die hebben hun eigen ding. Die doen zelf wat zij willen. En dan tot slot. Ik ben een beta-mens. Ik ben geen alfa-mens. En door alle commotie in de pers ga je ook wel eens na van goh, kijk eens eventjes in je formuleboek, in je natuurkundige formule of mechanische formules. En ik heb ooit wel eens ontdekt dat er een wet van pleuris is. Pleuris. Dat is een wet waaruit voortvloeit en wanneer breekt nou de pleuris uit. He? Nou, die wet die heb ik eens opgezocht en ik denk dat ik die weer op mijn bureau moet neerzetten. Want de formule van pleuris is als volgt. P is V maal R maal M kwadraat. Onthoud hem goed. En de P staat voor pleuris. De V voor verwijtbaarheid. De R voor relevantie. En de derde, de M, voor mediageniekheid. En die is in het kwadraat. Dus pleuris is verwijtbaarheid maal relevantie maal mediageniekheid in het kwadraat. En dat geeft meteen maar aan dat de pleuris, de grootste kans dat de pleuris uitbreekt als iets mediageniek is. Nou, dat hebben we ervaren in deze situatie. Dus ik denk dat het goed is dat ik die formule nog even op mijn bureau hou ter illustratie van Harry, let op. Want geef nooit meer zo'n interview en ga nooit meer op de brug staan. Het leven wordt wel een stuk saaier, maar het is niet anders. Dit gezegd hebbende denk ik dat we de beraadslagingen over het voorstel kunnen afronden. Het besluit wat aan u gevraagd wordt, is het te betrekken bij. En, nou, we hebben als college ervaren dat u in overgrote meerderheid achter het ondertekenen van de intentieverklaring staat. Er blijven over de moties van D66.
Voorzitter, er ligt geen besluit voor ons. Wij hebben dit ter kennisgeving gekregen.
Wat zegt u?
Er ligt geen besluit voor ons. Wij hebben dit
ter
kennisgeving gekregen.
Nee, dat klopt. Dat zeg ik ook. Nee, u heeft niet. Nee, maar het college heeft nu van u vernomen dat u geen bezwaar heeft tegen de intentieverklaring, het ondertekenen van de intentieverklaring. Dat is mijn conclusie. U heeft dat allemaal gezegd in grote meerderheid, behalve uw fractie. Dat is de conclusie die ik eraan verbind. We gaan dus de 14e die intentieverklaring, de 4e die intentieverklaring ondertekenen. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar er zijn nog wel moties die behandeld moeten worden. En dat is motie 1 van D66. Wil iemand hier hoofdelijke stemming over? Niet. Wie is er voor die motie? De fractie van D66 neem ik aan. Dan is die daarmee verworpen. Motie 2 van D66. Wil iemand daar hoofdelijke stemming over? Niet. Wie is voor die motie? De fractie van D66. Daarmee is die verworpen. Aan het eind gekomen van dit agendapunt ligt er een uitnodiging om kennis te maken met de raadsleden van Purmerend op 4 februari. Ik nodig u allen uit om daarbij aanwezig te zijn in informele sfeer met elkaar kennis te maken. Ik denk dat dat ook goed is om dat in dit verband te doen en ik hoop u daar allemaal te zien. Dan even een ordepuntje, want het is 5:30. Vindt u het een goed idee dat we de rest van de agenda doorschuiven naar de volgende vergadering? Ja. Er is een inspreekster bij een ingekomen stuk, maar u had vandaag ook al een andere rol. Vindt u het een probleem om de volgende keer terug te komen, mevrouw Ernsting? Nee, dat denk ik ook niet. Goed, dan denk ik dat het een goed idee is om de rest van de agenda de volgende keer te doen. Dan ben ik aan het eind gekomen van deze zware avond, mag ik wel zeggen. We hebben nog wel een naraad en ik denk dat het toch goed is dat we heel even nog met z'n allen in de kantine vertoeven.
En de fractie van de Meesterpolderpartij heeft wat hapjes.
Kijk, nou, dat is helemaal goed. Dan sluit ik de vergadering.